Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie. Oké, ik zit weer aan de groene thee. Niet te veel, want daarvan ga je plassen, weet ik uit het gesprek met David eerder, waar ik veel reacties op heb gehad. Niet alleen over dat ik vaak naar de wc moest, maar zeker over de zweet het. Echt leuk, David. Want ja, mensen, het heb ik ook gevraagd, gingen dan toch delen hoe ze naar die zweet het geweest waren. En ja, Arjen Vergeer, samen zijn ze 365 dagen succesvol. De ja, oprichters, Wouding Farrers.
Ja.
Oh, ik ben nog een beetje buiten adem, want ik kwam net een pakketje. Maar jij... Nou, ik wil niet zeggen dat je er niks mee hebt, maar dat zweet het verhaal is wel een beetje Davids ding.
Dat is Davids passie, ja. En ik vind het heel leuk om daarin te supporten. En het is niet mijn route naar geluk. Maar ja, wat ik zo leuk vind, is dat er zoveel van die verschillende vormen naast elkaar kunnen bestaan.
Ja.
En ik heb ook weer andere voorkeuren, denk ik, dan David op andere gebieden. En ik vind het juist wel heel leuk. Ik vind het heel fijn om wel... Ik ben wel eens op dat... Je bent ook daar op dat
terrein
geweest.
Ja, zeker. Bij Eagle Lodge.
Nou, je weet hoe mooi het daar is.
Man.
En daar kom ik ook heel graag. En wat ik dus heel fijn vind om te doen, is daar niet in de hut te zitten, maar er net buiten. Terwijl het vuur brandt en de wind waait daar zo door die bomen. Het is helemaal afgesloten. Het is prachtig. En de zwanen liggen op het water. En dan hoor je in die hut, je hoort het vuur zo knisperen. En dan hoor je in de hut, hoor je mensen zingen.
Ja.
Of soms is het even een tijdje stil. Of dan hoor je hoor je dat er gepraat wordt, maar je kan niet verstaan wat het is. En dan is het weer stil en dan wordt er weer gezongen. Nou, en dat ik vind dat magisch om daarbij te zijn. Zonder dat ik er per se in hoef.
Ja.
Dus ik vind het heel leuk van de buitenkant.
Als mensen geïnspireerd zijn, zal ik ook in dit gesprek een linkje in de beschrijving zetten. Maar check vooral het gesprek dat ik met David had. Want dat gaat echt specifiek over de zweten. En ook wel natuurlijk jij al als mens. Ja, en nu zal ik Arjen ietsjes meer uitlichten. Maar gaan we het ook vooral hebben over 365 dagen succesvol. Wat ik een... maar goed, dat weten jullie zelf ook. Wat ik een... Ja, het pakt me wel, maar ook weer niet. Snap je wat ik bedoel?
Ik vond het een beetje een pretentieuze...
Een beetje?
Dan kreeg ik ook bijna standaard de vraag, word je daar niet moe van?
Ja, grappig, ja.
Nou, waar ik wel blij van werd, want dan heb je, geluk is ook al zo'n term waarvan je denkt, oh god, moet je dat willen? En jullie hebben als missie om Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. Nou, dat is minstens zo pretentieus.
Ja.
Maar een loffelijk streven natuurlijk. Maar dan denk je ook weer, ja, geluk, succesvol. En toen las ik ergens in een van jullie boeken, ik denk wel echt in het basisboek 365 dagen succesvol, groei is geluk. En toen was ik heel chill over.
Toen kon je ermee leven.
Ja, maar toen dacht ik van ja, maar dan... Nou ja, ik wil niet zeggen dat we dan allemaal al gelukkig zijn, maar als het goed is zijn we allemaal wel bezig met groeien.
Ja.
Dat kan niet anders, toch?
Het is wel interessant om te zien waar ook wel de weerstand op geluk of succes vandaan komt. Vind ik ook wel grappig, want ik ervaar het ook wel in mezelf van het begin af aan al gedaan. En de titel is een suggestie geweest van onze uitgever. Die zei, succes verkoopt beter, dus noem het nou maar zo.
Eerst was het geluk? Of
nou, we hadden nog niet echt een idee. Nee, we hadden geluk, betekenis, groei. Ja, we hadden allerlei woorden eromheen. En hij zei, nee, je moet het succes noemen, want dat gaat werken. En wij waren natuurlijk zo groen als gras. Dus we zeiden, nou, als jij het zegt, dan doen we dat. Hij heeft ook gelijk gekregen in dat opzicht. En we hebben het ook wel op sommige momenten die titel als een soort last ervaren. Omdat het een... Kijk, het hangt alleen maar van één ding af. En dat is hoe je naar succes of naar geluk kijkt.
Dat is het,
ja. En als het iets is wat je zwaar vindt of iets wat moet of iets wat op een bepaalde manier moet. Ja, dan word ik er ook doodmoe van.
Ja.
Maar als het heel erg gaat over bijvoorbeeld groeien en leren of over je leven inrichten op een manier dat je zelf ontspanning, betekenis...
Dat is het, als je het heel relatief...
En dan denk je, waarom zou je daar moe van worden? Waarom zou je dat niet willen? Ik denk zelfs dat we dat eigenlijk allemaal nastreven. Hals over kop, moeilijk, gedoetjes. En ondertussen zijn we er de hele tijd mee bezig.
Mm-hmm.
En wij hebben het dan wat expliciet opgeschreven. En ja, dat is ook wel eens... grappig.
Ja, maar ik vind het mooi. En ik vind, je zegt zo groen als gras, maar ik bedoel, jullie zijn ook
In de basis, daar ontstond het gewoon twee marketingjongens, om het even zo te zeggen. Dus je weet ook wel, tuurlijk triggert dat.
Nou ja, we waren gevoelig voor die argumenten van de uitgever. Ja, tuurlijk. We hadden besloten dat we niet per se een boek wilden schrijven, maar vooral een bestseller wilden maken. Omdat we heel graag wilden dat we veel mensen konden bereiken met die boodschap.
Ja.
En dit was een van de manieren om dat voor elkaar te krijgen. Want ja, dat is eigenlijk het logische gevolg van zo'n grote missie.
Ja.
Dat als je graag Nederland het gelukkigste land van de wereld wil maken, dan heeft het niet zoveel zin om dat met twee mensen te proberen.
Dat is subtiel. Nee. En waarbij ik, want ook dat kan je als een grootse missie zien, maar die grootsheid betekent niet dat jullie zelf niet gelukkig zouden zijn op het moment dat dat niet gehaald wordt.
Nee, jeetje.
Ja, maar dat vind ik echt, dat vind ik voor mezelf, vond ik dat ook wat. Want dan kan je je missie echt super groot maken, zonder dat je er helemaal verwachtingen hebt van, oh, als het niet lukt, ja, dan is de missie niet volbracht.
Nee. Dat is een beetje het oude beeld van succes. Ja. Dan snap ik ook wel beter je lichte weerstand erop. Omdat als je pas gelukkig zou zijn als je aankomt, want in de meeste gevallen kom je gewoon helemaal niet aan.
Nee.
En als je al aankomt, dan is dat moment ook meteen weer weg. Dus ja, dan ben je maar heel kort even gelukkig. Of succesvol, of welk woord je dan ook maar kiest. Dus het gaat natuurlijk veel meer over het kiezen van richting.
Ja.
En dat was zo'n ingewikkelde titel. 365 dagen kiezen van je eigen...
Nee, maar kijk, de verwarring, denk ik, die ontstaat, is dat veel mensen denken dat het een functie heeft aan het einde. Dus je moet eerst heel lang onderweg zijn, ploeteren, gedoe, en dan ben je gelukkig als je het haalt.
Maar dat is wel gewoon zoals mensen doelen gebruiken.
Ja, nou ja, maar volgens mij is dat onverstandig.
Ja.
Want het heeft volgens mij meer zin om er naar te kijken dat het een functie heeft aan het begin. Dus omdat we dat willen, hebben we een reden om... Nou, nu hebben we weer een reden gehad om naar Haarlem te rijden en hier dit gesprek met je. Ja. Omdat we onderweg zijn met naar Nederland het gelukkigste land. Ja. Dus het heeft... En dan is het ook meteen in het moment al aan het lukken. En dus ik ervaar eigenlijk van die missie, heb ik nooit enige druk of stress gehad. Het maakt gewoon echt niet uit.
Nee, lekker. En ik denk voor allemaal wel even fijn om weer te realiseren. Want dan kan je je missie of je doelen, of hoe je het ook wil noemen, kan je gewoon lekker groot maken.
Je moet al zoveel. Ja, en sterker nog, ik denk juist doordat je het zo'n mooie missie helpt om ook van het idee los te komen dat jij dat dan per se zou moeten doen.
Ja.
Dat is natuurlijk wat we vaak doen, dat we de koppeling maken als je een groot doel hebt, dat je dat dan ook in je eentje zou moeten halen. Of
ik heb het hier nog met David over gehad met betrekking tot de zweethutmissie, zeg maar, waarbij die op een gegeven moment voelde, oh ja, maar ik hoef dit helemaal niet alleen te doen. Ik wil gewoon dat er heel veel dit soort plekken zijn.
Ja, en dat geldt eigenlijk precies hetzelfde voor die Nederland gelukkigste land. Ja. Ik vind iedereen die opstaat en daarin helpt ook dit soort initiatieven, denk ik, ja, wauw, mooi, weer een stapje dichterbij.
Ja, lekker. We nemen dit op een bijzonder moment, want we zijn exact 10 jaar verder. 10 jaar nadat jullie collega en vriend, en ja, ik mag nu wel zeggen inspirator,
ja,
Jip, overleed. Aan botkanker. Mensen zouden het kunnen kennen van Over Mijn Lijk, het BNN-programma. Daardoor was het ook best wel groots en zo. Hij heeft gezegd, dit is geen generale repetitie. Dit is je leven. Het gaat sneller voorbij dan je denkt. En het is voorbij voordat je het weet. Dus ga ervoor. En vooral het stukje, wat is allemaal wel even fijn om te realiseren. We zijn allemaal terminaal. Iedereen gaat dood. Maar niet iedereen leeft echt.
Ja.
Ik laat even ook deze stilte vallen, want dat is wel... als we even teruggaan naar dat moment, want dit is, nou, na 10 jaar kan je daar wel op reflecteren, zou ik zeggen. Kwam er gelijk die drive om je leven anders aan te pakken?
Misschien wel goed om dat beeld even te schetsen hoe dat ook... De wereld bereikte, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus je moet je voorstellen, dit is een afscheidsceremonie waarbij één zaal te klein was.
En door dat programma ook?
Toen werd het nog wel opgenomen, maar nog niet uitzonden. Nee, hij was al echt wel flink aan bomen aan het schudden. En er kwamen ook allerlei projecten ons daar nog ter orde, terwijl hij dus al overleden was, van mensen die kwamen spreken, waarvan we niet eens wisten dat hij dat ook nog aan het opzetten was geweest. Nee, dus ja, het was echt waanzinnig.
Allemaal, even voor mijn beeld helemaal, als je het hebt over die projecten, die is hij gestart op het moment dat hij ziek werd.
Ja, ja, dat is eigenlijk daarna, het moment, ja, hij hoorde dat hij ziek werd en dat was voor hem de call van nou blijkbaar raakt mijn tijd op. En in de tijd die me nog rest, en hij had helemaal niet zo heel veel tijd, netto tijd, achteraf bleek. Alleen zijn uitdrukkelijke wens ook naar doktoren was, vertel me niet hoe lang ik nog heb, want straks ga ik het geloven.
Ja.
En hij bleek dus nog jaren langer geleefd te hebben dan dat eigenlijk zijn houdbaarheidsdatum was nou ja, was toebedeeld. Maar goed, we zitten in die zaal. En nou, er waren dus twee zalen naast elkaar allemaal. Stoeltjes en BNM was daar aan het filmen. En er kwamen sprekers. En hij had aan mij gevraagd of ik zijn laatste woord wilde voorlezen. En daar lees je zo net zo'n beetje zijn belangrijkste zin uit voor. En in plaats van, en dat had ik echt verwacht. Ik zei zelfs nog, zakdoeken bij de hand. Mm-hmm. En ik ga proberen dit normaal voor te lezen. En nou ja, hopelijk kunnen jullie dat ook ondertussen beluisteren. Of dat een beetje lukt. Ja. Dat is natuurlijk gewoon een emotioneel samen zijn.
Nou, er kwam wel een soort Obama in je naar boven.
Nou ja, ik doe die envelop open. Ik ga daar zo staan. En daar, daar kwam inderdaad, hij las het zelf voor. Zo ja. heb ik het ervaren. Ik heb dat gewoon alleen maar, nou ja, uitgesproken. Maar ja. dat was inderdaad statig. En in plaats van dat brak, dat die zaal brak, dat ik brak, wat ik echt had verwacht. Dat ik had niet gedacht dat ik dit überhaupt zou kunnen. Maar goed, jij had het gevraagd, dus doe je dat. Je denkt nee als hij het vraagt en ondertussen zeg je ja. Ik sta daar, ik begin het voor te lezen. En terwijl ik dat zo had of net vlak nadat ik dat had uitgesproken, gaat die zaal in plaats van zakdoeken pakken, gaat staan, juichen, die ontploft helemaal. Ja. Dus echt zo van, ja, je hebt hè, en hij zei als zijn laatste woorden waren, sterf niet met me mee, maar doe er iets mee, anders was het alsnog voor niks. Hè, dus rouw niet om mij, maar doe iets met het besef dat ook jouw tijd, hè, we zijn allemaal terminaal, ook jouw tijd opraakt.
Maar ook als je het nu weer zegt, dan voel ik inderdaad gewoon...
Ja, en dat...
Iedereen voelde zich aangesproken in maar die echt. Zaal. Het was echt magic. Ik zal het nooit vergeten. Ik weet nog precies wie er naast me zaten, wie er voor me zaten. Het is 10 jaar geleden, maar het is zo wonderbaarlijk wat er toen... We werden allemaal opgetild, zo met elkaar.
En ik zie nog steeds veel van zijn closest friends. We zijn eigenlijk best wel een hechte groep geworden die elkaar zo 1-2 keer per jaar opzoeken. Op zijn sterfdag en op zijn geboortedag. En als je dan ziet dat van al die mensen, en ongetwijfeld veel meer, maar dat zijn de mensen die ik dan zie, die hebben ook allemaal iets met die boodschap gedaan. Dus die zijn allemaal op hun eigen manier echt iets van hun leven gemaakt. Dus het is echt een soort, ja, het is bijna een soort sta op en loop.
Ja.
Maar ik vond dat echt heel, heel krachtig.
Ja.
En dat was diezelfde avond dat Arjan tegen mij zei van, joh, maar dan is dit onze call. Dit is, hè, we kunnen er wel een leuk baantje, leuke dingen, we doen het best aardig. Maar als we ervoor gaan, dan moeten we er ook echt voor gaan. Want tijd is je meest kostbare bezit, let's go. Dus dat is ja, eigenlijk Arjan's schuld.
Nee, ja, supermooi. Maar dat betekende wel dat dit al wel aan het borrelen was. Het hele 365 dagen succesvol voelen. In ieder geval het idee om mensen te helpen. Of...
Ja, ik geloof dat zoiets alleen landt in vruchtbare grond.
Ja.
Dus natuurlijk. Natuurlijk in die organisatie daarvoor waar wij samen werkten, had ik het geluk gehad om een interne opleiding op te mogen zetten. En dat zou eigenlijk moeten gaan over verkopen en over hoe marketing werkt. Maar uiteindelijk gingen 9 van de 10 trainingen die ik maakte of die ik ontwikkelde met mensen, die gingen over persoonlijk leiderschap of over je eigen keuzes maken.
Ja,
dus dat zat op een gebied waarvan ik zelf al wel voelde dat daar iets in te doen was in mijn leven. En Jip heeft dat wakker gekust of heeft dat, hoe noem je dat, bevrijd?
Ja,
ik weet het niet.
Ja,
maar die heeft me toestemming gegeven om dat ook echt te gaan doen.
En heb je enig idee waar dat dus in de basis vandaan komt, die behoefte om mensen te helpen? Of is dat iets dat we allemaal hebben, maar op een andere manier doen? Hoe zie je dat?
Nou, ik geloof wel dat ieder mens op zijn eigen manier betekenis wil geven in het leven. Dat we allemaal, en daar geven we allemaal onze eigen invulling aan, denk ik. Gelukkig maar. Maar dat is volgens mij iets wat we allemaal delen. En juist dit stuk over je eigen leven leiden. Ik ben opgegroeid in een heel liefdevol gezin, waarbij mijn moeder is van zichzelf heel verzorgend. Altijd met alle aandacht, liefde, thee met koekjes. Het was er altijd allemaal. Zoveel tijd als we maar van haar wilden. En mijn vader was op zijn eigen manier heel verantwoordelijk, want die werkte heel erg hard. En die had en daar zat een soort intern conflict in, wat ik later pas ben gaan begrijpen. Maar wat mij toen denk ik wel wat voeding heeft gegeven. Want mijn vader was, net als mijn moeder, alle twee heel erg stimulerend en motiverend. Leef je eigen leven, doe datgene wat je wilt. En ondertussen zag ik dat mijn vader elke ochtend om 6:30 in de trein naar een kantoor ging waar hij liever niet wilde zijn, waar hij heel vaak heel overspannen ook vandaan kwam.
Hij werkte bij de belasting, hè?
Ja, werkte bij de Belastingdienst, heeft hij zijn carrière gewerkt, heel veel verschillende dingen gedaan, mooie projecten ook gedaan, denk ik ook veel van betekenis geweest. En ondertussen ook zichzelf weggeduwd. Ja. Hij heeft denk ik in totaal In de tijd dat ik thuis woonde, heeft hij 3 keer een jaar thuis gezeten, hartstikke overspannen. Mm. En daar zat dus, ik voelde ergens het interne conflict van, oké, er is zoiets als zeggen dat je je eigen leven moet leiden, of het ook daadwerkelijk doen. En en dat heeft ergens bij mij een soort, dat conflict voel ik nog steeds in mezelf, over hoe dat met elkaar kan schuren.
Ja, maar het kan ook rijmen met elkaar, zit ik nu te denken. Want als zijn hogere doel was om zijn gezin een basis te geven.
Ja.
Ja, met gebochelde rug misschien wel.
En dat heeft hij geweldig gedaan.
Ja,
natuurlijk.
Dat bedoel ik te zeggen. Ja. Dus dat kan dan uiteindelijk natuurlijk wel.
Nee, helemaal met je eens. En tegelijkertijd had dat ook denk ik op zo'n manier gekund dat hij zelf niet zo zwaar had gehad. Nee.
Ik zit te denken, maar hij klinkt misschien nog fout door 365 dagen betekenisvol.
Ja.
Maar dan voelt het helemaal als een soort ego-ding waarbij iedereen... Nee, het maakt ook niet uit.
Ik weet het niet.
Oké, ik had er eigenlijk mee willen beginnen, maar we zijn nog aan het begin, dus ik gooi hem er nu in. En dit kwam een beetje ook met... Ik weet even niet meer, soms weet ik niet meer wat wij in de zweethut of hier los van of aan tafel hebben besproken. Maar ik gooi er even in. Zelfontwikkeling bestaat niet.
Oké. Vind jij dat?
Nou, nee, ik vind dat niet. Maar ik vind het triggert me wel. Ik zit wel op een punt, door vele gesprekken, door mijn eigen leven, door de liefde, dat ik wel denk, tuurlijk is het heel belangrijk dat je voor jezelf zorgt. En dan hebben we het gewoon over voeding, lichaam, beweging. En dan is het fijn om kennis te hebben. Maar in the end gaat het natuurlijk alleen maar over verbinding met anderen.
Ja.
Ik kan er wel in meegaan hoor. Ik denk dat ik dat heb gezegd. Het zou me niks verbazen.
Nou ja, ook omdat, dat is weer even terug naar de zweethut, het woord ik eigenlijk helemaal niet bestaat in...
Zo kun je er in ieder geval naar kijken. Dus door het te benoemen, door iets te isoleren, haal je het uit zijn context en daarmee bestaat het wel in een fantasiewereld, maar eigenlijk helemaal niet in het echt, hè, want alles is met elkaar verbonden. Nou, dat is het basisprincipe in de zweethut. Maar als het inderdaad persoonlijk ontwikkelen, dus jij zou jezelf ergens naartoe kunnen ontwikkelen, dat zou je vanuit die theorie inderdaad kunnen weerleggen. Maar er zit nog wel iets anders in. Het is voor mij steeds meer dat was helemaal niet zo toen we 10 jaar geleden begonnen. Hoor. Toen dacht ik er ook echt zo over dat je wel degelijk van alles kon ontwikkelen.
Ja.
En uiteindelijk komen we er steeds meer achter dat er eigenlijk al veel meer is dan je denkt. Dus het is veel meer een herinneren, een veel natuurlijkere staat van zijn, dan dat je weer heel veel moet.
Ja. Dus dat is natuurlijk letterlijk als je weer even helemaal in de taal gaat ontwikkelen. Ja. Is natuurlijk het afdoen van dingen.
Maar misschien is dat wel meer waar.
Ja.
Dus wat is dan dat thuiskomen? Dat vind ik een veel prettiger woord. Ik denk dat we uiteindelijk veel meer op zoek zijn naar thuiskomen. Dat je jezelf in een situatie, in een context aantreft waarbij je gewoon kan ontspannen. Wat oké is, wat prettig is. En dan vanuit daar, want als dat het is, dan kunnen we ook allemaal ritueel aan de blow gaan. Dat kan ook, maar... Ja. En als je vanuit daar dan gaat creëren.
Ja.
Terwijl als je het idee hebt, ik ben er nog niet. Ik moet me eerst ontwikkelen. Dan gaat het heel erg over zelf. Wat voeg je dan eigenlijk toe? Dus dan kun je heel lang aan introspectie blijven doen. En daar ben ik gewoon niet zo per se een groot voorstander meer van. Ik denk eigenlijk dat ik daar meer kant meer mee...
Nee, maar dat kan ik ook. Ik probeer het onderscheid ook te maken. Daar moest ik er wat langer over nadenken. Ja. Want ik vind namelijk, ik ben wel fan, denk ik, van zelfontwikkeling. Omdat ik geloof dat het leuk is om te leren. Tenminste, ik vind het zelf leuk. Laat ik het zo zeggen. Ik hou ervan om iets ook om iets over mezelf te ontdekken. Ik denk, hé, wat grappig. Dat had ik nog niet eerder met elkaar.
Precies.
Dat vind ik tof. En volgens mij is dat ook... Alleen waar... Ik heb wel veel moeite met het woord zelfhulp. En daarvan zou ik ook echt zeggen dat dat misschien niet bestaat. Omdat dat... Het gaat ervan uit dat je ergens ligt te spartelen in het water en dan jezelf een reddingsboei moet toewerpen om jezelf te redden. Dat als je het in die metafoor gaat zien, wordt het al meteen heel krampachtig.
Ja.
En wat ik
dat is ook een beetje de rust die David bedoelt, hè? Het is al goed.
Yo, uiteindelijk zijn we allemaal die gemoedsrust, volgens mij waar Aristoteles het al over had, daar zijn we met z'n allen naar op zoek. En wat zelfhulp vaak doet, is een soort moving target maken van wat je in je leven moet bereiken. En daardoor ben je altijd onaf.
Ja.
Ben je dus vooral heel erg in gevecht met jezelf. En dat zie ik ook heel veel in die zelfhulpbusiness. Dat ontzettend veel zelfafwijzing. Er wordt heel vaak gedaan over dat je nog niet goed genoeg bent. Terwijl op het moment dat je gaat leren dat je en niet alleen bent, maar onderdeel bent van een systeem, dan gaat je aandacht ook wat minder naar jezelf en wat meer naar buiten. Dat is volgens mij, daar word je een fijner mens van.
Mm-hmm.
In plaats van zo'n, het kan ook leiden tot een ander soort narcistisch, individualistische ellende. zie je vaak. En ten tweede is het ook volgens mij veel, veel logischer om in eerste instantie te lief te hebben wat er is. In plaats van zomaar steeds maar bezig te zijn met wat er nog niet is.
Ja. Voor je het weet doe je een permanente zelfafwijzing.
Ja,
want dan kom je wel aan op dat punt. Maar ja, jij moest je nou helemaal blijven ontwikkelen. Er is altijd wel iets te blijven ontwikkelen.
Gek van.
Ja, ja, daar word je denk ik...
Ik denk dat er heel veel zelfhulpstress bestaat. Ja, dat mensen elke keer weer... En hoe dieper je daarin gaat als een soort in de kuil van Alice in Wonderland... dat je kunt blijven vallen.
Nou, het is waarom ik voor mezelf en dus ook in deze podcast vaak blijf herhalen dat het geen zoektocht is, maar een ontdekkingstocht, wat een subtiel verschil is.
Oh, er zit meer resultaat al in of zo.
Je gaat ervan uit dat het er al is.
Ja, ja, exact. Ja. Exact. En ook niet dat er een soort holy grail is met oké, nu is het klaar.
Nee, je zal het nooit
de rust. Nee, exact. En als je daar dan...
Nee, dus dat is wel een belangrijk, want in zelfhulp lijkt het alsof er iets gefixt moet worden.
Exact.
En daar dat ben ik dus 100% mee oneens. Ja. Want dat verklaart ons als onafwezens en dat zijn we niet, volgens mij. Nee. Dus dat is... Oh. Maar in zelfontwikkeling, daar zit juist van... Hey, wat leuk, ik vind het leuk om dingen te leren. Ik ben nieuwsgierig naar mezelf. En dat vind ik juist wel eigenlijk wel heel cool.
Maar ik voel zelf in ieder geval... maar dat ook dat is een onderdeel van de zelfontwikkeling. Dat ik denk dat mensen wel die piramide van Maslow kennen en zo. Dan is dat het hoogste goed. Hoe zeg je dat? Het opperste puntje is dan bezig zijn met jezelf. En dat je dan eigenlijk denkt, ja... Maar dan wel op een manier waarbij je vooral...
Maar hij heeft oorspronkelijk die vijf fases van hem, die vijf niveaus van die piramide, die zijn heel bekend geworden. Ja. Maar hij heeft al in de jaren 40 of 50, heeft hij al geschreven over dat er nog een zesde niveau is.
Nee.
Zelftranscendentie. En namelijk, nu wordt het hoogste niveau zelfontplooiing. Hè? Dan heb je alles. Ja. Dan heb je eten, drinken, schuil, die dingen, wifi, heb je alles. En dan heb je als bovenste zelfontplooiing. Maar dat is nooit zijn punt geweest. Zijn punt is, er is één niveau hoger. Namelijk dat we uiteindelijk als mensen onszelf weer willen vergeten. En dat we eigenlijk willen opgaan in het grotere.
Toch?
Dat
meen je
niet. En dan mocht hij waarschijnlijk niet van zijn uitgever.
Ik
want dan zou hij
verkopen.
Dezelfde uitgever.
Ik weet het niet. Misschien was het heel antikerkelijk.
Oh, wow.
Ik weet niet, waarom dat zo onderbelicht is. Maar google er maar op. En dan vind je het.
Dat meen je niet. Ja. Dus die hele...
Piramide houdt niet op.
Het en was al bedacht.
Echt een heel belangrijk
En kijk, en nogmaals. Dit laten we niet te veel. Maar omdat... En daar zijn we het allemaal over eens. Dat zelfontwikkeling natuurlijk eigenlijk sowieso goed is. Ook omdat als het gaat over... ik heb hier opgeschreven twee belangrijke punten in een stappenplan waar we het wel even over gaan hebben. Eén, vind ik het belangrijk. Twee, heb ik er invloed op. Hè, dat is natuurlijk altijd een goede, bijna een soort stoïcijnse gedachte van...
Kan niet
ik...
eens bijna, maar dat is,
nee, dat is het. Ja, en dan heb je hier wel degelijk dus invloed op, want dat gaat over je zelfontwikkeling.
Ja, en maar nog vooral vind ik het gewoon leuk.
Ja.
Heel veel mensen die zijn met zelfhulp bezig, omdat ze het weglopen van pijn of probleem. En dan is het echt bittere noodzaak. Mm-hmm. En dat is volgens mij... Dan blijft dat ook noodzaak.
Ja.
Want constant hou je dat probleem... Omdat je namelijk zelf... Wat jouw norm is, verplaatst mee. Dus het probleem verplaatst ook mee.
Ja.
Dus blijf je de rest van je leven weglopen van een probleem.
Maar denk je niet dat er altijd wel... toch zo'n soort urgentie nodig is? Of dat nou ja, dat is een heel erg projectie vanuit mezelf. Een bepaalde...
Ja, breken en doorbreken is hetzelfde punt.
Ja,
breken en doorbreken is hetzelfde punt. Alleen je kunt dus kiezen, als je dat zou willen, of je daarmee gaat aan de kant van het slachtoffer, of dat je meegaat aan de kant van iemand die opstaat en zegt, oké, wacht even, dit is een unieke situatie. Hier ga ik eens even kijken wat er te doen is. Hoe kan ik dit leren? Hoe kan ik het anders doen?
Maar je hebt toch wel, want ik vind het mooi hoor, in het schets, maar ik denk, je hebt toch wel een soort trigger nodig met, is dit het nou een soort... ontevredenheid klinkt wat groot.
Er is toch ook genoeg van? Kijk om je heen, er is zoveel.
Ik denk dus dat nu inderdaad zo is. Maar dat ook komt omdat we in de maatschappij leven... waarbij je pas beter mag worden als je ziek bent. Of zo. Mm-hmm. Pas als er aanleiding is... Het is ook maatschappelijk een beetje frowned upon, of hoe noem je dat? Er wordt op neergekeken om gewoon vanuit nieuwsgierigheid... jezelf te blijven ontwikkelen. Want de eerste vraag is dan... Oh, je gaat naar een therapeut? Wat is er mis dan? Oh, je gaat naar een psycholoog? Wat is er mis dan?
Ja.
Terwijl, wat nou als dat simpelweg niet... Er hoeft niks mis te zijn om met leuke dingen...
Maar goed, ga je auto wassen als die schoon is? Misschien wel hoor. Nee, het was een open vraag. Ik snap wel wat jij zegt. Je kan het er ook voor zijn.
Ja, nee, maar de... ik zit gewoon even te denken of ik met die metafoor eens ben. Want ben je dan een vieze auto op het moment dat je een...
Nee.
Snap je?
Dus nee, ik zit er nu ook dus, okay. Terwijl ik het zeg, denk ik al van, oh, nu ga ik toch juist in slachtoffer en fout. En dat is... En ik denk dat je vooral, om een andere metafoor met een auto te gebruiken, dat je niet een auto helemaal tot losrijdt. Maar gewoon
en dan pas naar de garage gaat.
Ja,
ja je laat je hem juist... Ja, ja precies.
Dus
ja.
Maar goed, oké. Okay.
Ik ga nooit met mijn auto naar de wasserij, bedenk ik.
Nee, ik ook
misschien
niet.
Misschien dat daar een probleem is.
Ik ook echt
was dat het?
Ja, ik heb dus oorspronkelijk een witte auto.
Ah. Dat heb je niet, nee, dat
heb je al heel lang niet meer gezien, nee. Denk ik.
Het is dus februari, dat zeg ik omdat ik al zei 10 jaar geleden, Jip. Ik weet dat jullie in januari altijd jullie eigen programma beginnen. En ook... ja, zelf jullie eigen, jullie eigen stappenplan even doornemen met waar sta je nu als bedrijf. Hoe is het gegaan dit jaar?
We zitten in hele interessante tijden en wij hebben voor het eerst, we hebben wel eens vaker ons eigen stappenplan erbij gepakt voor de fun of it en omdat het gewoon goed werkt en omdat het leerzaam is en om daar eens naar te kijken, maar we hebben het nog nooit nodig gehad. En toen kwam corona.
Ja.
Het is toch 2 jaar geleden. En toen ineens, zeg maar, de kern van wat wij deden werd gewoon verboden.
Ja, ik leg dat even uit voor de mensen die daar niet van op de hoogte zijn. Jullie waren, zijn voornamelijk groots in het organiseren van evenementen die life-changing kunnen zijn.
Ja, mensen bij elkaar brengen.
Mensen echt bij elkaar brengen. En dan, dat is ook waar we het nu over hebben. Wat ik al gelijk lekker vind om met jullie over te praten. Hè. Complexe dingen worden gewoon even wat simpel gemaakt. Jullie hebben... met Jip als een soort extra boost op een gegeven moment een toch een doel bedacht van oké, we gaan Heineken Musical, AFAS Live werd dat en Ziggo werd toen een droom en bam, het is allemaal gelukt. Mm-hmm. En waarschijnlijk, maar dat weet je niet, het is maar als, hadden jullie die Ziggo nog een paar keer gedaan.
Nou, de kans was heel groot geweest. Ja. We hebben, ik weet niet meer hoe vaak we nou in de AFAS hebben gestaan.
30 keer of zo.
Ja. Of echt vaak. En die stond ook gewoon weer geboekt.
Ja.
Dat was, en toen dachten wij ook, toen tante Corrie langskwam, toen dachten wij...
Oh, dat, stel hem even uit.
Ja, we boeken hem even voor een paar maanden later.
Dat en kan nog steeds, nog een keer. Dat is nog steeds...
Zeker, alleen 2 jaar later, dan... Omdat je namelijk van tevoren niet weet hoe lang iets gaat duren, kun je nog best wel lang even in de pauzestand terechtkomen. Dat hebben we denk ik achteraf gezien net iets te lang gedaan. Maar wisten wij veel. Ja, daarom.
Zit al geen idee natuurlijk. Nee, niemand.
Jips die zou hebben gezegd, soms krijg je in je leven cadeaus waar je niet op zit te wachten, maar kun je ze ook uitpakken. Ja. En na een paar maanden, na een paar keer dat verplaatsen en weer mensen teleur te stellen, we hebben toevallig vorige week nog een product of een evenement nageleverd van 2020.
Ja. Maar dan online of wel?
Ja, en uiteindelijk moest het dus toch online. Maar ook hier weer gewoon de zaal geboekt. Alles stond er klaar voor. En dan horen we weer een week van tevoren. Nee, we gaan het toch niet doen. Want en bij ons zijn het niet 20 mensen, ook niet een paar honderd mensen. Nee. Maar dan gaat het gelijk over echt heel veel mensen. 1000+ in dit geval. Dus alles was daarvoor geregeld, was klaar om dat te doen. Nou, hebben we uiteindelijk een online variant aangeboden. Ook omdat we zoiets hadden van, we gaan nu niet meer uitstellen. Persoonlijke ontwikkeling is ook niet om dan maar de hele tijd voor je uit te schuiven, omdat er geen zaal te boeken is. Nou, dat hebben we online gedaan en dat werkt eigenlijk verrassend goed. Dus dan zie je ook maar weer dat dat eigenlijk heel goed kan. De resultaten waren zeer zeker vergelijkbaar met die zalen. Maar goed, wij komen dus we waren gewoon een evenementenbureau eigenlijk, met persoonlijke ontwikkelings-events die we dan zelf gaven. En dat begon in kleine zaaltjes, maar dat werd vrij rap, werden dat grote zalen. En dan in één keer komt je hele je hele businessmodel, je hele manier van doen, van zijn, van bedrijf, komt tot stilstand. En toen hebben wij na een paar maanden gewoon eens die 13-stappen-methode van ons erbij gepakt. En dan ga je jezelf weer opnieuw vragen stellen. En de eerste stap is, waar verlang je naar? Precies. Stel dat je dit helemaal weer opnieuw zou doen. Zouden we het dan weer op deze manier doen?
Dus niet de verwachting van anderen, hè? Die allemaal dachten...
Dat zijn wij inmiddels. Hè? Precies, dus voor je het weet heb je een soort identiteit waar je niet meer vanaf komt.
Wat vind je zelf belangrijk?
Dit is één van die cadeaus. Ja. Waar we natuurlijk niet op zouden te wachten, want alles kwam tot stilste. Maar dan ga je hem uitpakken en dan vind je dus een cadeau in. Oh, we mogen het echt weer even helemaal opnieuw bepalen. Stel dat we het helemaal opnieuw zouden doen, hoe zouden we dit dan nog anders kunnen doen? Nou, inmiddels waren we ook een paar maanden al aan het oefenen met online-achtige gebeurtenissen, die hartstikke goed werkten. Ja. Er zijn een paar elementen zijn we los gaan organiseren. Dus niet meer in één. We verkochten al bij één kaartje en dan was het hele jaar was je aan de beurt.
Ja.
En dat was een prijzig kaartje. En nu konden we een onderdeel eruit lichten en kon het ineens konden het goedkoper maken. We konden het met minder mensen konden het maken. We konden de onderdelen daarvan apart uitlichten, wat nog weer goedkoper kon. Dus ja, we hebben gigantisch veel cadeaus uit die hele best wel heftige omslag weten te vissen. En voor het eerst ook echt vanaf nul weer onze eigen 13 stappen moeten toepassen.
In noodzaak kregen we cadeau in ieder geval. Ja, dat is stap 2. Maar het is wel mooi om weer opnieuw te voelen van... Kijk, voor je het weet wordt een vorm ook een bijna een persoonlijk dogma. Van, oh ja, wij zijn die gasten van die grote zalen. En dat is natuurlijk leuk, want ik heb daar ongelooflijk van genoten. En ik hoop eerlijk gezegd dat het nog een paar keer kan gaan gebeuren. Mm-hmm. En ik zou het ook zonde vinden als dat het enige stuk is wat we kunnen doen. Want het is ook wel een vorm met heel veel beperkingen. Heel veel mensen zijn hartstikke overprikkeld als ze in zo'n grote zaal zitten. Of er zijn mensen die het vervelend vinden dat ze naar Amsterdam moeten rijden of parkeren.
Het is grappig dat je het zegt, want ik ben zelf denk ik, ja, aan de ene kant de kracht van energie samen. Ik ken natuurlijk ook heel veel van muziek en zo. Het is fantastisch.
Magic.
Maar als ik hier wel eens een programma en ik, nou ja, door Koekeroe en doordat ik zelf net zo nieuwsgierig ben als jij naar zelfontwikkeling, vind ik het ook heerlijk om programmaatjes gewoon lekker hier aan tafel.
Op je eigen comfort.
Alleen,
ja, tuurlijk.
Weet je wel, dat is...
En ik vind het dus heel fijn. Ik ben heel blij dat we nu, dat we zometeen niet meer hoeven te kiezen.
We kunnen
gewoon doen en wat we zelf leuk vinden, maar ook die missie van ons. Ja, doordat die prijzen duur waren, omdat die zalen nou eenmaal duur waren, waren die prijzen hoog. Nu kunnen we dat allemaal anders doen. En daardoor kunnen we en meer mensen bereiken, onze missie misschien nog wel meer leven. Kan jij lekker vaak in de zweethut, kan ik mooie dingetjes maken. En allemaal is het zo nog steeds rondom datzelfde ding, maar we zitten niet meer vast aan die, oh ja, we moeten weer een volle zaal hebben. En dat vind ik eigenlijk heel bevrijdend.
Maar ik hoor wel daar nog wel een wens om dat wel door te blijven zetten. Het is niet dat het laatste 365 dagen succesvol event geweest is.
Ik hoop het niet, want het is wel ook gewoon heel tof.
Ja.
Het is, ja, ik heb ongelooflijk genoten en het is echt, er gebeurt zoveel bij mensen. Het zijn zulke mooie doorbraken dat ik het heel fijn zou vinden als we dat nog eens een aantal keer kunnen doen. Dus ik zie dat eerlijk. Zie jij dat nog eens gebeuren?
Ja, ze staan ook gewoon alweer gepland. Ik bedoel, in juni, juli staat er alweer vijfdaags hele grote show.
Ja, dat zijn er 700-800 mensen of zo. Dat zie ik dan in mijn hoofd. Dus dat is ook nog inderdaad. Ja. Ja, leuk.
Nee, maar goed, uiteindelijk, of er nou 600 zijn of 6000 zijn, wij zien toch alleen maar de eerste twee rijen. Dus dat is wat dat betreft. Maar zo'n gonzende zaal. En daar nou, misschien dan nog wel één uitstapje. Wat ik daar zo echt een ontdekking in vind, in hoe we dat nu online hebben mogen meemaken, dat het dus helemaal niet zo gaat over wat je daar staat te vertellen, maar dat het eigenlijk gaat over het bij elkaar brengen van mensen.
Samen doen.
En daarvan dacht ik echt oprecht, 2 jaar geleden, dat kan niet online. Dat gaat gewoon niet. Dat is dan zo individueel. En dat kan dus gewoon heel erg goed.
Echt zo fijn om dat zo samen te doen. Ja, dat, misschien nog wel meer samen. Mensen uit Finland en België. Ja, die waren er al bij afgelopen weekend.
Dat was bizar.
Er waren zoveel landen weer.
Precies, er waren uit heel veel landen.
Ja, en ook dus weer meer privé eigenlijk. Want je bent, je komt bij elkaar thuis of zo.
Het is heel intiem wat dat betreft.
Ja. Misschien nog wel meer samen inderdaad. Ja. Dan opgeprikt in zo'n zaal.
Ja, het was heel leuk om dat zo te ontdekken. Dus wat dat betreft zitten er heel veel mooie lessen in. En het is gewoon niet zo makkelijk geweest.
Nee.
Dat moeten we ook gewoon eerlijk in zijn.
Ja, natuurlijk. Brusselen. Ja.
Maar ik vind het wel echt mooi, want dat is ook zeker een van de dingen die ik zelf heb gehaald uit de 13 stappen, dat het op een gegeven moment gaat over laat de vorm los. Nou, dat is precies...
Daarom is het maar goed dat we af en toe zelf nog even op deze manier eraan herinnerd worden, want dat hadden wij even niet gedaan.
Nee.
En nu wel weer.
En in welke fase zitten we nu dan? Want de 8 tot en met 11 is knopen doorhakken. Nou, dat is gebeurd. En dan fase 12 en 13 is de bloei.
Ja.
Zit het al in die fase?
Nou, ik ben ook wel benieuwd wat jij zegt in deze. Ik zou zeggen dat we nog wel in die fase zitten van knopen doorhakken. Want een onderdeel daarvan is namelijk dat je ontdekt met welke mensen je wilt omringen. Wat misschien wel een van de meest fundamentele stappen is in die hele methode. Dat je heel goed bekijkt met wie je je tijd doorbrengt. En dit is wel waar we nu ook weer middenin zitten. Juist omdat we zoveel ook voor ons in nieuw vaarwater terecht zijn gekomen. Mm-hmm. Hoe werkt dat online? Hoe werkt dat met apps? Hoe werkt dat met een zweethutbedrijf? Dat zijn allemaal hele nieuwe, voor ons ook hele nieuwe gebieden.
Ja.
Dat we daar ook gewoon simpelweg nieuwe mensen op hebben te leren kennen. En dat die ons daarmee kunnen helpen. Want ja, dat kunnen wij natuurlijk ook niet allemaal. En dat is denk ik de fase, als ik het zou mogen zeggen, maar ik ben heel nieuwsgierig naar wat jij zegt, zitten we daar nu middenin in die...
In de knopen doorhakken fase nog een beetje van waar gaan we mee door,
waar
gaan we mee stoppen. Ja,
en vooral de juiste mensen om ons heen verzamelen.
En nou wil je weten, ja. Dat zeg ik niet. Nee, ik zou zeggen één fase verder in doorzetten.
Ja.
Dus en dat is ook meteen de moeilijkste fase, denk ik, voor veel mensen, ook voor ons.
Ja.
Omdat je wel al gezaaid hebt. En dan, ja, gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt. Dus je hebt op een gegeven moment ook een zekere mate van geduld te hebben om iets te laten lukken.
Ja.
Het is denk ik heel goed gelukt om een nieuwe koers te kiezen met heel veel plezier en prachtige kansen daarin. En dan is het ook ja, de ruimte en de rust te gunnen om iets te laten gebeuren. Als ik zie hoeveel mensen enthousiast reageren op de kleine proefjes die we hebben gedaan, dan denk ik, ja, het is er nu ook wel klaar voor om, om echt naar het grote te groeien. Alleen ja, dat mag nog wel even gebeuren.
Ja.
En is er inhoudelijk gezien ook, waarschijnlijk niet iets fundamenteels, maar toch iets veranderd met de gasten van 10 jaar geleden, die wel heel erg vanuit toch een beetje die marketingachtergrond en gewoon omdat je 10 jaar ouder bent en omdat de wereld veranderd is, zijn er dingen anders in jullie, in jullie aanpak, in jullie. Ik zie jou lachen, David. Wat is dit?
Ik ben heel benieuwd. Wat
Ik vind zelf dat er heel veel veranderd is, maar ondertussen is er ook heel veel gelijk gebleven. Ik zit even te zoeken naar wat daar dan de. Kijk. Ik denk als je nu dat 365 dagen succesvol, dat eerste boekje zou lezen, dan is dat nog wel echt heel erg een ik met mijn doelen boekje.
Mm-hmm.
Mijn eerste grote hoe bereik ik mijn doelen boekje. En daar is het denk ik super functioneel voor. En tegelijkertijd is het ook een boek wat ik zou het niet meer op dezelfde manier opschrijven. En dat geldt ook voor het superrelatieboekje. Juist omdat bijvoorbeeld wat er echt veranderd is en waar we ons veel meer van bewust zijn geworden, is de omgeving met wie je dat samen doet. En het gaat nu veel meer over vanuit die verbinding met anderen, samen zijn, in het moment met iemand kunnen genieten van dat moment en van de verbinding. En dat stuk juist veel belangrijker maken. In plaats van ook jezelf een beetje eenzaam maken met het najagen van al die grote doelen. En ik denk dat stuk is in ieder geval bij mezelf. Ik weet niet of dat ook in het werk wat we maken nou heel zichtbaar is. Maar dat is in ieder geval bij mezelf wel heel erg veranderd. Mm.
Nou, dat is precies een beetje waar we het over hadden. Wat Maslow blijkbaar al bedacht had, kon ik net achter.
Ja, dus dat maar, we hadden eigenlijk net over dat eerste hoofdstukje hadden. Of dat laatste hoofdstukje van hem hadden we wat eerder moeten lezen.
Ja, nee, ja, maar goed, dat is allemaal een proces en een reis. En,
En een volgorde. Ja. Dus je hebt ook eerst wel te ontdekken dat je iets in de een steentje in de vijver kan gaan gooien. Als je dat namelijk al niet, dan ben je eigenlijk al transcendent, maar ja, dan heb jij dat niet in de gaten.
Ja.
Dus dat heeft denk ik een functie. Dat het in een volgorde.
Ik heb het ook niet willen missen in dat opzicht.
Nee, daarom. En het heeft gelukkig veel mensen geholpen. Het heeft ons mooi geholpen. Ik denk, nou, win-win, hartstikke goed.
Ja.
Maar wel eens, waarom ik een beetje moest glimlachen, is niet zozeer om de inhoud. Want basis is basis en dat is prima. En het is uiteindelijk ook altijd wat de ander daarmee doet.
Ja. Dus dat is ook weinig dogmatisch op zich.
Dus, ja.
Mag ik hopen.
Ja.
Maar ik denk dat wij wel heel erg veranderd zijn. Ja. En ik moest een beetje glimlachen om. Vroeger vond ik mezelf best wel een pief. En ik dacht, ja, niemand doet dit en niemand durft dit. En wij doen dit wel. En er komen ook mensen en zie je wel, nou, geweldig. En op een gegeven moment ga je er zelf ook een beetje in geloven. Dus in die eerste jaren dacht ik echt wel van, nou, kom maar op. Iedereen zei dat het niet kon en wij hebben het gewoon gedaan. Nou, let's go.
Ja.
En nu ben ik eigenlijk best wel onzeker over, of onzeker, veel, ik stel veel meer vragen. Ik heb eigenlijk geen idee. Dus ik zou denk ik niet meer, in ieder geval niet meer op die manier kunnen. Van,
durven opschrijven.
Ja, nee, maar niet durven opschrijven is veel genuanceerder. Ja, dus ook als je nu zou denken, ja, je moet zo het podium op in de Ziggo Dome. Maar moeten we het misschien nog.
Hoe meer je weet dat je niet weet.
Voilà, waarschijnlijk zit het in die hoek.
Ja.
Dus ik voel me echt heel erg aan het begin staan van iets. En helemaal niet meer dat ik überhaupt zou willen zeggen tegen mensen, ja, doe het zo en het komt goed.
Nee.
En dat hebben we best wel lang.
Maar dat is ook wel lekker, hè? Dus ik hoop ook, maar jullie zullen dat heus wel doen. Dat jullie wel mensen die, nou ja, hier voor het eerst mee bezig zijn, ja, dan is het gewoon lekker om.
Oh, het handvatje.
Ja, het handvatje. De regels. En kijk, uiteindelijk dat. Nou ja, hier het relatieboek heb ik toevallig ook echt hier liggen. En dat zat mijn vriendin een beetje in te vullen. En ik vond het heel grappig hoe zij. Jullie hebben daar 5 soorten relaties omschreven.
Mm-hmm.
5 niveaus.
Ja, 5 niveaus, ja, precies. Ja. En ja, ik zei ja, maar dat is gewoon. We moeten een beetje te kaderen. Het is natuurlijk niet zo dat je alleen maar in het hokje zit van de. Hoe noem je het ook weer? De ideale relatie? Nee, de
superrelatie.
Nee. Dat is. Ik voel hem wel echt zo. Alleen ja, er zijn natuurlijk maak je je nog wel eens zorgen over wat de ander vindt.
Ja, maar dat geldt natuurlijk voor alle.
Het zijn gewoon, het is een soort.
Wij zijn een soort van mega versimpelaars.
Ja.
Dat hebben we altijd met alles gedaan. En dat komt vanuit het uitgangspunt. Kijk, modellen zijn nooit waar, per definitie niet.
Nee.
Het is altijd een versimpelde afspiegeling van de werkelijkheid. Maar dat komt omdat we ervan uitgaan dat de lezer zelf slim genoeg is om nuance toe te voegen, om zijn of haar eigen plek te kiezen daarin, ja, om zich te verhouden tot het model. Maar soms ook om het er radicaal mee oneens te zijn. Want dan heb je in ieder geval zelf een eigen originele gedachte te pakken, waardoor je iets over jezelf hebt geleerd.
Ja.
Dus in dat opzicht, als die boekjes 100% zouden moeten kloppen en waar zouden moeten zijn, dan zou ik ze denk ik niet durven uitgeven. Maar zo zijn ze ook helemaal niet bedoeld.
Nee. Nou, goed dat gezegd. Laten we het nou over boeken. Laten we deze even behandelen. Want ik heb dat nog nooit gedaan. Maar in het vorige gesprek met David hebben we wel genoeg boeken besproken. Maar waren er nog twee boeken die jij nog wel wilde noemen? Eentje heb ik er onthouden. Dat was de Rockefeller Way.
De Rockefeller Habits, ja.
Habits, ja.
En jij vroeg me ter voorbereiding toen van, zou je wat boeken mee willen brengen,
ja,
die je leven hebben veranderd, die impactvol zijn geweest. En dat is niet het boek wat ik op mijn, ik ben er zo trots op lijstje zou schrijven. Dan ga je veel meer de klassiekers of een aantal van dat soort grote dingen ga je opschrijven. Maar als ik heel eerlijk ben, was dat voor mij eigenlijk het boek het is een businessboek. Het is om je bedrijf te laten groeien. En wij zaten daar bij die Fern in de zaal. En hij gaf daar een training over. En we hadden dat boek zo gelezen. En we waren daar een beetje half mee aan het worstelen. En wij raakten daar zo ongelooflijk door geïnspireerd. Maar helemaal niet per se voor ons bedrijf. Ja, dan werkt het ook vreselijk goed. Maar vooral voor onszelf.
En was dit de tijd dat het nog Peppermint heet het geloof?
Ja,
toen
waren wij net begonnen.
Als je zou overlijden, ja.
Ja hoor, dat was 2008 denk ik. Zoiets in die 7-8. Hij gaf daar gewoon een workshop over. En wij zaten daar met een paar andere ondernemers. En
kan je er iets uitlichten? Een beetje het essentiële van die
Het lijkt verrassend veel op waar we het net over hadden. Doelen stellen, kleine stapjes maken, simpel maken. Hoe motiveren doelen jou? Komt het van binnenuit? Komt het van buitenaf? En op die manier je bedrijf vormgeven. En dat zaten we ook te doen. Dus we waren dat aan het opschrijven. Dat werkte ook kort daarna eigenlijk heel goed. Maar ik had ook een lijstje gemaakt voor mezelf. Ik dacht, ja, als dit nou voor een bedrijf goed werkt, dan wat zou ik eigenlijk zelf opschrijven. En ja, dan ben ik die stapjes kleiner gaan maken.
Vooral goed deed, volgens mij, is ordenen. En dat helpt. Kijk, dat herken je misschien ook wel. Als je creatief bent of je bent ambitieus, je wil heel graag, dan voor je het weet, omdat je zoveel wilt of omdat je zulke hoge eisen aan jezelf stelt, dan komt er niks uit je handen.
Nee, wordt dat allemaal heel wollig eigenlijk.
Je wil alles wel tegelijk en je hebt geen idee. En deze methode, dat vind ik wel grappig dat je dit nu noemt bij jou. Daar zou ik zelf niet aan gedacht hebben. Maar het is natuurlijk wel zo dat het zoveel invloed heeft gehad. Het bracht het terug op 1 A4'tje.
Echt alles.
En je moest kiezen. Oké, wat ga je doen? Dat of dat? Het paste niet allemaal op dat A4'tje. Nee. En die noodzaak tot keuzes of tot helderheid, het ordenen, dat helpt, heeft ons ontzettend geholpen.
En daar zat een aspect in wat ik pas veel later ben gaan begrijpen. Je brein is heel visueel. En dikke rapporten, die kun je niet onthouden. Dat moet je dan weer nalezen. Of wat was ook maar weer de bedoeling. Maar zo'n A4'tje, zeker als je hem op een zichtbare plek hangt, dat ga je op een gegeven moment, worden dat plaatjes. En dat kun je ook letterlijk in plaatjes doen.
En wat staat dan op de A4'tjes, kernwaarden en dat soort dingen?
Ja, dat soort dingen.
Maar bijvoorbeeld ook gewoon je missie. Dus Nederland, het gelukkigste land, kwam op een gegeven moment op dat ding. En dat heeft wat toelichting nodig. Hij zei steeds, maak het groter.
Ja,
en wij hadden zoiets van, doe niet zo raar man, dat kunnen wij toch helemaal niet. En toen begon hij dus eigenlijk al uit te leggen van, nou, als je het groter maakt, wordt het simpeler.
Ja.
En toen gaf hij een heel simpel voorbeeld. Heeft iemand een idee. Toen zei ik, ik wil wel dan, en dan ging ik heel stoer doen. Wilde ik dan wel 5000 mensen wilde ik in een workshop.
Ja.
Voorbeeld. En toen zei hij, maak maar groter. Ja, groter. Ja, maar waar moeten we dan? Je voelt hem aankomen. Het werd groter.
Amsterdam Arena of zo.
En op een gegeven moment werd het Amsterdam Arena. En toen zei ik, 55.000 mensen. En dan zitten we toch echt wel een beetje aan de grens wat dan kan. Hij zei, maak maar groter.
Ja.
En toen zei ik, je bent knettergek. Maar goed, dan zeg ik 300.000 mensen. En toen zei hij, wat is nou een middelmatig bekeken televisieprogramma?
Ja, lekker.
En toen ineens viel het kwartje. Toen dacht ik, dat is interessant. Ik zat vormvast te denken. Ja. Omdat ik had mijn vorm, dus de Amsterdam Arena, als maximum. En dat was al, daar kreeg ik...
Natuurlijk meer stress van en klamme handen.
Niet eens klamme handen, dat was gewoon, daar moest ik heel hard lachen.
Ja.
Zeker toen.
Huilen
dat is toch compleet onmogelijk. En toen ineens was het 300.000 en toen zei hij, televisie. En dat was nog voordat YouTube überhaupt groot was en allemaal dat soort dingen. Maar alleen al in het denken van, oh, je laat de vorm los. Dus durf iets voor iets groots te gaan. Je hoeft het niet te halen, maar het helpt je in andere wegen vinden. En zo is natuurlijk ook dat later, dat 365 dagen succesvol Nederland het gelukkigste land ontstaan. Dat was echt niet zo van wij gaan een politieke partij oprichten of wij zullen wel eens even de nieuwe
maar wel Bijbel vanuit schrijven. De filosofie dat grote doelen eigenlijk makkelijker zijn dan kleine doelen.
Omdat het wat abstracter wordt, maar de koers wel duidelijk blijft bij alles wat je doet.
En je niet gevangen zit in de vorm.
Ja. Dat en meer mensen daarop aan gaan haken. Een groot verschil is als wij hadden gekozen voor in 2020 zijn wij de rijkste mensen op aarde, bijvoorbeeld. Als we dat als doel hadden, hartstikke leuk voor ons, wellicht. Weet ik helemaal niet, maar zou kunnen. Maar daar haakt in ieder geval niemand op aan.
Nee.
Dan zeg ik, nou, succes met je missie, maar dat is niks. Maar als je een missie kiest die, Nederland gelukkigste land. Het is voor heel veel mensen is dat veilig. Is dat ook wel leuk om daaraan bij te dragen? Of zoals voor Eagle Lodges, dat we zeggen, nou, we willen wel meer van dit soort landjes. Laten we zeggen 50 van dit soort plekken. En dan komen er dus ook mensen die zeggen, oh, ik heb nog wel een plekje. Oh, wat leuk. Of, oh, we kunnen nog wel dit. En dan krijg je een soort aanzuigende werking op dat stuk. En dat heeft zeker in het begin voor ons heel goed gewerkt. Omdat we gewoon de enige waren in dat speelveld met zo'n soort zin.
Dat is het eerste boek wat jij mag noemen. Ik ben heel benieuwd, Arjen. Ik heb aan jou dezelfde vraag gesteld. Wat voor jou drie inspirerende boeken zijn geweest in jouw reis?
Ja, ik vond dat echt een hele moeilijke vraag.
Dat is het ook.
Ik heb ervoor gekozen om de Gebroeders Leeuwenhart aan te raden.
Okay.
Dat is het sprookje van Astrid Lindgren, wat volgens mij geschreven is voor kinderen zo tussen de 8 en de 12 jaar of zo. Mm-hmm. Een boek over twee broertjes, Jonathan en Kruimel. Kruimel is erg ziek en die heeft van Jonathan al die tijd ook al verhalen gehoord over wat er zal gebeuren als hij zo meteen overlijdt. En dat hij dan naar een mooie plek gaat waar het fijn is. Vervolgens breekt er brand uit. Jonathan redt Kruimel, maar bij dat redden komt hij zelf om het leven. En opeens is de wereld omgedraaid en is Jonathan als eerste weg en is Kruimel nog achtergebleven. En vervolgens ontstaat er een wereld in dat verdriet van Kruimel, komt hij uiteindelijk ook aan zijn eind. En komen ze elkaar weer opnieuw tegen in dat sprookjesland zoals dat was beschreven. En daar ontstaat een verhaal wat gaat over hoop, over opoffering, over wat is goed, wat is slecht, over optimisme. Over wat is echt en wat is niet echt. En voor mij heeft dit verhaal, ik denk dat ik het als kind wel 100 keer heb gelezen.
Okay, dit,
ik heb het laatst ook aan mijn kinderen weer voorgelezen. Ik denk inmiddels ook al twee keer. Dat het, dit is voor mij, toen ik dit las, dacht ik, oké, dit is wat ik later ook wil doen. Ik wil ook dit soort werelden kunnen maken. Of ik wil ook ooit iets, zoveel hoop of liefde. Of er zat voor mij alles in wat ik met mijn leven zou willen. Scheppingskracht, iets nieuws creëren. Dus dit is voor mij een heel betekenisvol boek geweest over de kracht van verhalen en hoe we onszelf, weet je ook, het gaat letterlijk, die wereld na de dood, Nangjila heet het, dat was ook lange tijd alleen maar een verhaal. En toen werd het echt. Ja. Misschien wel doordat het eerst een verhaal was het vervolgens echt. En in die magie, daar komt zoveel hoop en optimisme vandaan. Dat heeft me gehoekt aan de kracht van verhalen en aan de kracht van met elkaar dingen delen over hoe je naar de wereld kijkt. En dat het is nog steeds het eerste boek eigenlijk waar ik altijd aan moet denken als iemand van me vraagt, wat vind je nou een mooi boek?
Ja, heel mooi.
Dan denk ik aan een kinderboek voor 8-jarigen.
Ja.
Ik heb het ook echt geforst op mijn dochter toen ze eenmaal zelf kon lezen. Dit moet je, ik had het al 2 keer voorgelezen, je moet het nu zelf lezen. Dus dat, ik denk dat zij het inmiddels een stom boek vindt, maar ik ben er nog steeds verliefd op.
En los van het feit dat je die ambitie om verhalen te vertellen en te inspireren, daar ben je, zijn jullie allemaal bezig. Dus dat,
ja.
Maar is er ook echt de behoefte om echt daadwerkelijk zo'n kinderboek te schrijven?
Oh, dat zou ik nog wel heel graag willen.
Mm.
En ik heb nog de belemmerende overtuiging dat ik daar nu nog niet goed genoeg voor ben.
Okay.
Dus ik hoop dat ik, dat is een van de oefeningen die ik in mijn eigen leven doe, om dat een beetje...
En hoe doe je dat dan? Want ik vind het zo grappig hoe jij heel gedecideerd zegt als een belemmerende overtuiging, wat ik echt goed vind. Maar dat je ook denkt, maar hoe ga je hier, hoe ga je er vanaf?
Nou, mijn enige manier altijd om van belemmerende overtuigingen af te komen is door het eerst te doen.
Ja.
En dus het komend jaar toevallig, het komend jaar heb ik wat meer tijd georganiseerd in mijn eigen leven. Mm-hmm. Om onder andere hiermee bezig te kunnen zijn.
Ja.
En dan hoop ik dat er een moment komt dat ik iets heb wat ik goed genoeg vind.
Ik moet zeggen, ik vind een van jullie mooiste boeken misschien wel Glimlach van een Kind. En ik heb geen kinderen. Ik heb wel de ambitie, zeg je dat zo? Of whatever.
Verlangen.
Verlangen, ja. Maar dat klinkt weer zo despert. Maar oké. Maar dat is ook omdat ik... Ja, het is gewoon zo lekker om het allemaal zo... zo kinderachtig te lezen of zo. En sowieso vond ik het heel mooi dat jullie echte klassiekers... zoals de vijf talen van liefde... Dat kan je in je opvoeding ook gebruiken. De vier vragen van Byron Katie. Allemaal classics. Allemaal ook voor kinderen. Maar dat is een opdracht. Ja, ik denk dat die... in een audiopodcast kan die bijna niet. Maar de opdracht van je kunt meer dan je denkt. Nou, ik weet niet. Ik ken hem niet. Maar ik weet niet of jullie nog zelf weten. Want het zal
welk hoofdstuk was dit?
Want ik weet niet meer. Het komt erop neer dat je een soort oefening doet... waarbij je in eerste instantie denkt dat je helemaal niet zo ver kan.
Mm-hmm.
En op het moment dat je een beetje iets gaat visualiseren... Dan blijkt gewoon dat je veel meer kan.
Maar dit is precies een voorbeeld van zo'n verhaal. Hè? We zijn verhalende wezens, zo zitten we in elkaar. We denken in verhalen met een hoofdrolspeler, met een tegenstander, mm-hmm. met een voor en na, met oorzakelijkheid.
Ja.
Allemaal verhaalconstructies. En zo denken we ook over onszelf en over wat we kunnen. En dus is een heel groot gedeelte van de dingen die we niet kunnen... ook beïnvloed doordat we denken dat we het niet kunnen.
Door de overtuiging, ja.
En dat is echt een bevrijdende... voor mijzelf werkt dat als een bevrijdende gedachte. En het helpt me ook om me heel makkelijk te betrappen op die verhaal. Ik heb zo'n verhaal over mezelf, over dat ik geen goed kinderboek zou kunnen schrijven. En dat weet ik ook. En ja, daar ben ik niet in van de een op de andere dag vanaf. Ik heb wel een uitnodiging bij mezelf om dat boek te gaan schrijven.
Nou, en wat ik niet ken, nog één ding uit het boek. Ja, ik heb het echt met veel plezier gelezen. is dat, en dat ging dan heel erg over de kracht van het nu. Vertaal ik eventjes zelf, het moment nu. En dat er blijkbaar eens een keer een leraar was. Ik vond het zo vet, maar dat is ook weer een verhaal.
Mm-hmm.
Die dan moesten mensen of kinderen dus een opstel schrijven over een zwarte stip die op dat blad stond.
Ja, die kregen één wit A4'tje met alleen maar één zwart vlekje. Zo'n inktvlekje, plop, in het midden. That's it. Schrijf maar.
Ja. Nou, vertel jij maar af. Dat is jouw,
dus er zit een klas en die docent heeft die blaadjes uitgedeeld. Alle kinderen zitten met zo'n blaadje voor hun neus. En de leraar kiest ervoor om geen enkele toelichting te geven, maar alleen maar te zeggen, wat ik graag wil dat je doet, is een opstel te schrijven over het blaadje wat nu voor je neus ligt. En de kinderen gaan dat doen. En hij ontvangt die opstellen. En stuk voor stuk, alle kinderen hebben een opstel geschreven over dat zwarte vlekje. Over die vlek op dat vel papier. En geen één van de kinderen is op het idee gekomen om iets te schrijven over alles wat niet vlek is. Over het mooie, blanco, geweldige stuk papier wat gewoon 98% van die bladzijde is. En dit is volgens mij ook hoe we vaak naar ons leven kijken. Dat is ook mijn weerstand op zelfhulp.
Ja.
Dat het zo gericht is op dat ene vlekje. Terwijl het kan ook zelfontwikkeling kan ook juist heel erg gaan over de rest van het papier. En dat is deze heb ik letterlijk met mijn eigen kinderen gedaan. Die trapten er ook allemaal in, om het zomaar te noemen.
Ja.
Het ging allemaal over dat vlekje. En dit was voor hun ook heel helpend om er zo naar te kijken.
Ja, nee, ik vind het wel heel inspirerend. Omdat het ook, het zijn allemaal van die weer andere
simpel,
verhalen.
Toch?
Het is zo simpel. En het is ook een beetje dat omdenken. Of een vis die niet weet wat water is.
Ja.
En zo, weet je wel. Het is er allemaal. Ja, ik vond het heel mooi. Heb jij nog een ander boek, David? Want ik kan me herinneren dat jij er nog twee had, of niet?
Nee, die hebben we allemaal.
Dan hebben ze wel allemaal besproken.
Al gedaan, ja. Ik kan er rustig nog een paar.
Nee. Nou ja, laat ik dan zeker nog eventjes Oneindige Liefde noemen. Maar dat is gewoon meer omdat dat een boek van jouw vrouw is. En we hebben het daar vorige keer wel kort over gehad. Ik wil straks zeker nog eventjes naar De Liefde gaan, want daar doen jullie ook veel mee. Maar,
De Liefde.
Ja, altijd lekker, toch?
Ja.
Maar laten we eerst even jouw boeken dan afmaken, Arjen. Welke twee andere?
Een tweede boek wat ik heb meegenomen is een boek van Stephen Covey. Die is natuurlijk heel bekend geworden van de 7 eigenschappen, effectief leiderschap. En daar is iedereen hem ook een beetje zo... dat is zijn nalatenschap geweest, denk ik.
Ja, even kijken of ik ze nog weet. Proactief, van achteren naar voor. De belangrijke dingen, niet de urgente dingen. Win-win. Een beetje, hoe noem je dat? Empathisch, dat je gewoon...
First understand.
Ja, precies.
Ja, eerst begrijpen, dan begrepen worden.
Dan komt de synergie en dan komt scherp houden van de zaag. Ja.
Ja, en ik vond dat echt een geweldig boek, hoor. Toen ik leiding gaf, heeft dat me heel erg geholpen daarin. En tegelijkertijd, dus een van de boeken geweest, denk ik, die mij verleid heeft tot het gebied van persoonlijke ontwikkeling, dus de 7 eigenschappen. Maar de werkelijke explosie in mijn hoofd zat bij dat andere boek, bij de 8e eigenschap, wat helemaal niet zo'n heel bekend boek van hem is. En dat Sommige mensen noemen het ook wel een samenvatting van zijn eerdere werk. Maar ik geloof het niet helemaal. Waar de 7 eigenschappen gaat heel erg over hoe. Hey, hoe doe je de dingen? Ja. Gaat over effectiviteit. En dat is maar een stuk van ook zijn verhaal, zijn boodschap. Want het ging bij hem veel meer over, niet zozeer over effectiviteit, maar vooral over menselijkheid.
Ja.
En als je ook goed kijkt naar waar die 7 eigenschappen over gaan, dat zijn vooral niet zozeer over zo krijg je dingen gedaan en zo moet je effectief zijn. Maar vooral over zo heb je het samen fijn.
Ja.
Zo zorg je dat je elkaar kunt begrijpen. Zo zorg je dat je samen dezelfde kant op loopt. En wat de 8e eigenschap daaraan toevoegde, en dat vond ik een soort, ik heb dat opgenomen als een soort persoonlijke uitnodiging. Hij zegt, de 8e eigenschap is dat je je eigen innerlijke stem vindt en dat je andere mensen helpt met het vinden van hun innerlijke stem. Want dat is wat leiders doen. En daar zit, voor mij zit daar een wereld aan betekenis achter. Ook bijvoorbeeld, een logische consequentie daarvan is dat je helemaal niet op zoek bent naar dat mensen jouw stem gaan napraten. Nee. Want je helpt ze namelijk met het vinden van hun eigen stem. Dus je bent helemaal niet op zoek naar volgers, maar je bent op zoek naar mensen die zelf hun leven leiden. Of je bent, en dit heeft voor mij heel veel betekenis gehad, ook in hoe ik naar mezelf kijk. Het heeft denk ik onze methodiek ook wel beïnvloed. En dat het is niks mooiers dan zelf elke keer voelen van, oh ja, wat is ook weer mijn eigen innerlijke stem?
Ja.
Of in hoeverre zit ik nou anderen na te praten? Of ben ik aan de verwachtingen aan het voldoen? Heb ik ook nog vaak. Dat ik mezelf in een situatie aantref en denk, ja, komt wel, ik zeg wel dingen, maar het is niet per se iets van mij. En dan kan ik mezelf erop betrappen. Dan weet ik dat gebeurt.
Ja.
Maar ook kan ik nu denk ik beter anderen helpen om daarbij bij hun eigen stem te komen. En daardoor is dit voor mij veel meer een boek wat gaat over samenleven, over mens zijn, over inspiratie. In plaats van over, nou zo haal je je targets.
Nee,
of zo.
Precies. Nou ja, dit is wel een soort rode draad in dit gesprek eigenlijk. Want het komt, dan kom je het al snel weer over zelfontwikkeling. Maar dat juist gaat over verbinding, wat ook je eigen ontwikkeling is.
Stom toevallig, denk ik.
Nee, maar supermooi. En laat ik dan ook nog even zeggen, dat vergat ik net met kinderen, maar ik zie dat ik het heb opgeschreven en dat sluit hier mooi op aan. Namelijk, wat mij, en ik moet zeggen dat Jan Geurts daar eerder ook heel erg in geholpen heeft, met een soort angst om vader te worden, omdat, ja, het zijn jouw kinderen verantwoordelijkheid, bla bla bla. En is dat jullie op een gegeven moment schrijven, je hoeft je kind niet iets te maken, het is al iets.
Ja.
En dat is, nou ja, het sluit een beetje aan op wat jij net zegt, met laat mensen vooral hun eigen stem vinden, maar dat is niet jouw stem.
Nee, het zijn geen echo's van jouzelf. Nee, het is of projecties van jezelf. Terwijl het wordt wel vaak zo gebruikt natuurlijk. En helemaal niet bewust, maar dat kinderen dan nog iets moeten fixen of moeten compenseren wat je zelf misschien in je eigen leven niet gedaan hebt of niet of gemist hebt.
Dat daar even in gaat halen.
Ja, en goed, dat is misschien wel onoverkomelijk en het is ook helemaal niet zo erg.
Nee, toch?
Doe maar wat met z'n allen.
Ja.
Maar ik denk wel dat het altijd helpt om het in ieder geval in de gaten te hebben bij jezelf. Dan kun je zo af en toe nog eens een keer sorry zeggen of, of erop terugkomen.
Ja.
Maar heb jij een angst om vader te worden?
Nee, heb ik lang gehad. Heb ik heel lang gehad.
Is nu weg.
Ja.
Is dat zo verdwenen of heb je daar zelf iets aan gedaan om dat te laten verdwijnen?
Nou, heb ik daar iets aan gedaan? Ik denk dat het wel, kijk, mijn hele reis was vooral dat ik erachter kwam dat je pas verbinding kan maken met anderen op het moment dat je goed verbonden bent met jezelf. Nou, dat ben ik heel lang niet of nauwelijks geweest. Allemaal puur overlevingsmechanismen. Mm-hmm. En, nou ja, wat ik zeg. Ja, en dan ging ik natuurlijk lezen allemaal dingen. En zo is Koekeroek begonnen. En dan kwam ik gewoon natuurlijk op Eckhart Tolle, wat ik heel fijn vond. Want toen werd ineens even duidelijk van wat ik altijd al wel zo voelde, maar niet onder woorden kon brengen. En nou ja, Jan Geurts ging daar verder in. Ik weet dat hij, wat ik daarnet al zei, dat hij toen ineens die verantwoordelijkheid een beetje, gewoon het zijn op zichzelf staande wezens.
Ja. Je bent niet verantwoordelijk voor hun geluk.
Nee.
Nee.
En natuurlijk, ik bedoel, ik heb geen illusies dat ik me niet ontzettend zorgen zal maken en het uiteraard sowieso het beste wil doen. En ja, dat is natuurlijk ook wat ik zo mooi vind aan Els van Stijn en haar familiefontein systeem. Dat je dan gewoon echt weet van ja, als ouder kan je niet anders doen dan je best. En hoe vreselijk dingen ze in sommige gezinnen ook gedaan hebben, dan nog hebben ze het beste gedaan.
Ja.
Dus dat geeft allemaal heel veel rust.
Als ze beter hadden gekund, hadden ze wel beter gedaan.
Exact. Ja. En die rust heeft mij die angst helemaal genomen. En om eerlijk te zijn, ja, maar goed, zo werkt dat in. Misschien had ik ook gewoon nog niet de vrouw ontmoet waarbij dat goed voelde. Ja. Zo is dat.
Ik ik vraag het ook omdat ik zelf, ik herken het heel erg, dat ik, het voelde bijna als een te grote verantwoordelijkheid.
Ja.
Ik dacht, ja, dit is, ik zag het echt, ik had het voor mezelf in mijn hoofd heel groot gemaakt en ook mezelf totaal ongeschikt verklaard voor zo'n soort last bijna.
Ja.
Dan, hoe ga je dat dan goed doen? En ik herinner me nog een moment dat we het daarover hadden. Mijn liefje wilde heel graag. Dat was tussen ons, begon dat ook zo'n beetje een dingetje te worden. Okay. Dat was iets, begon spannend te worden. Omdat zij heel erg dat verlangen had om een gezin te hebben of moeder te zijn. En ik vond dat bij mezelf moeilijk om daaraan toe te geven of ik dat ook wilde. Ik kon dat niet helemaal zuiver ontdekken bij mezelf. En toen zei mijn vader op een dag tegen me, en dat heeft echt alles veranderd. Hij zei tegen me, maar je hoeft het toch niet alleen te doen?
Nee.
En dat is echt, als ik nu aan denk, ben ik bijna weer ontroerd. Dat ik denk, ja, jezus, wat heb ik ook mezelf daarin klem gereden in de overtuiging dat ik dat zelf zou moeten dragen, allemaal alleen. En dat heeft bij mij in één moment alles veranderd over hoe ik daarover denk. En vanaf dat moment leek het me ook een heel leuk idee om, om vader te zijn. Ja, het is heel, eigenlijk heel wonderlijk hoe dat is gegaan.
Hoe heb jij ooit die angst gehad, David?
Nee, maar ik ben in die zin wat impulsiever.
Ja, ja,
dus bij mij zijn de problemen er eerst en dan ga ik erover nadenken.
Ja, dat is wel top.
Hoe dat, maar ik herken hier wel een zekere, een parallel met bindingsangst en verleidingsangst. Mm-hmm. Dus het hele idee van, je moet het zelf doen, zelf dragen. Dat herken ik volledig.
Ja.
En ik ga dan gewoon heel hard werken. Dan heb ik het probleem al wel. Voor zover dat het een probleem is natuurlijk. Maar dan ga je gewoon heel hard werken en los het ook wel op.
Ja.
Maar het is net zo eenzaam.
Ja.
En ja, ik raak me wel wat jullie zo zeg maar hier even confessen. Dus die bedachtzaamheid had ik wellicht ook wel kunnen hebben. Alleen in mijn persoonlijkheid liep dat net wat anders.
Te vruchtbaar.
Nou, het gebeurde gewoon al op hele jonge leeftijd. Ik was gewoon 24, toen kreeg ik al mijn eerste kind. En dan zit je denk ik ook wat anders in het leven. Maar daar ben ik wel heel eenzaam in geraakt.
Ja.
En dat je zeg maar zo lang die vraag durft te stellen, dat je dat uitstelt, dat je ook, ja, wil ik dit wel? En dat je er nu achter komt, ja, het is eigenlijk helemaal geen persoonlijke vraag. Het is een gedriede vraag. Ja. Je hebt het kind, partner, vader.
Ja, en nog meer zelfs. Het hele systeem.
En het systeem en dan nog meer. En nog meer, precies.
A
village to raise a child. Ja. En dat vind ik wel ontroerend aan. Want als ik dat dan nu vergelijk. Ik heb dan nu weer twee wat jongere kinderen. 7 en 9. Maar nog wel op basisschool. En als ik dan zie wat dan ook een enorm verschil is. Daar voel ik me dus op geen enkele manier eenzaam in. En dat denk ik dat 20 jaar geleden wel zo was.
Nee.
Ja. Ja, grappig. Ja. Je groeit erin.
Ja.
Ja, ik hoop echt dat het me gegund is, ons gegund is. En nu we het erover hebben, word ik er ook wel onrustig hoor. Maar wel gezond onrustig. En dan, ja.
Je hebt goede boeken heel vast in huis in ieder geval.
Ja, ja, nee, ja, ja, de boeken liggen het allemaal niet. Nee, maar ook omdat, maar goed, als het niet zo is, is het ook goed. Maar omdat ik nu ook wel een beetje moet denken aan een, ja, ik vond het een wijze, ik weet niet of hij van jullie is. Maar ik dacht echt van, nou, deze ga ik echt nog een keer op een tegeltje zetten. Niet weten waar het schip strandt is erger dan de boot missen.
Die hebben wij wel eens op een
klootje gezet. Andersom zelf. Ja. Niet weten waar het schip strandt is minder erg dan de boot missen.
Oh, is minder erg, ja.
Dus je kunt beter gaan en niet weten waar je uitkomt.
Ja.
In plaats van de boot missen en achteraf denken, ja.
Nee, maar het is dus erg, ja, precies.
Ja, en dus er gaan veel...
Dat is minder erg. Oh, ik zeg hem echt verkeerd, sorry.
Je zei hem net verkeerd, maar maakt niet uit.
Nou, dat is wel essentieel. Niet weten waar het schip strandt is minder erg dan de boot missen.
Ja, don't miss the boat. Ja, want je wil het leven geleefd hebben.
Ja.
En soms, en daar horen ook dingen bij misschien waar je dan wel spijt van hebt.
Ja,
en,
ja exact.
Maar soms moet je, het is in die schipmetafoor vind ik zelf een hele fijne, dat je soms de kade los moet laten om bij de overkant te komen. En dat is in dit geval ook. Ik had natuurlijk mijn beeld over niet vader zijn.
Ja.
En ik pas door uit te varen en dus ook dat los te kunnen laten, kon ik, maar dan ben je wel op open zee, hè? Daar waait het fucking hard. Dus dat is super hoge golven. Maar ja, ik maak het wel mee.
Dat is wel een ride.
Dat is wel wat Jip zei. Dit was die schop onder de kont. Ja,
leef, ja.
Ja.
Oké, het derde boek en laatste boek.
Het laatste boek wat ik heb uitgekozen gaat ook eigenlijk over verhalen vertellen. Waar die andere twee boeken tot nu toe in zekere zin ook over gingen. Namelijk, dat is een boek van Hans Rosling, een Zweedse onderzoeker. Die ook al niet, ik bedenk me nu, ze leven alle drie niet meer, al die schrijvers, alle drie dood. Maar die heeft een boek geschreven dat heet Feitenkennis. En daarin heeft hij op een rijtje gezet de 10 redenen. 10 intuïties noemt hij dat, of de 10 reflexen bij mensen. Waardoor we niet helder zien hoe de wereld ervoor staat. En ik vond dat echt een fascinerend boek. Omdat wat we namelijk doen, We zijn verhalen vertellende wezens. En we vertellen elkaar aan de lopende band ook verhalen die ons helemaal niet helpen.
Nee.
We vertellen onszelf natuurlijk, dat weet iedereen. Je vertelt jezelf de hele dag allerlei verhaaltjes.
Ja, ja, ja.
Die waar je ongelukkig van wordt en die je kleiner maken. Maar dat doen we ook met elkaar over de wereld bijvoorbeeld. En hij heeft een heel uitgebreid onderzoek gedaan. Hij heeft een instituut voor opgericht. Dat bestaat nog steeds en herhaalt dat onderzoek elk jaar. Waarbij ze ongeveer 10 vragen stellen aan allerlei soorten mensen. Dat gaat van timmermannen tot huisvrouwen, tot Nobelprijswinnaars, tot studenten. En die stellen ze elke keer 10 vragen. En op elke vraag zijn maar 3 opties. Dus als je het gemiddeld doet, zeg maar, als een chimpansee het zou maken, ja, heb je 30% goed, 33% goed. En dat zijn vragen over de stand van de wereld. Dus gaan er nu meer of minder meisjes naar school? Hebben meer of minder mensen toegang tot elektriciteit? Meer of minder mensen ziek? Meer of minder, nou, allemaal dat soort vragen. En het blijkt zo te zijn dat welke groep die ook vraagt, hoe hoog ze ook zijn opgeleid, in welk land ze ook wonen, wat hun leeftijd, gender of wat dan ook allemaal maar is, mensen die geven gemiddeld maar zo'n 10% goede antwoorden.
Ja.
En dat zijn omdat standaard altijd wordt gekozen voor het negatieve antwoord. Dus gaan er meer of minder meisjes naar school? Ja, minder waarschijnlijk, want het is slecht. Zijn er meer of minder zelfmoorden nu? Ja, meer zelfmoorden, want de mensen zijn ongelukkig. Is er meer of minder stress of gedoe? Ja, meer. En uit al die cijfers blijkt het nooit te kloppen. Want het tegendeel is waar. Het gaat veel.
Er is minder criminaliteit. Er is minder criminaliteit. Is beter,
veel meer gezondheid. Ja. Veel hogere levensstandaard.
Mooi dat je dit even nog een keer zegt. En ik moet zeggen, en daar ben ik ook een onderdeel van, de media heeft hier natuurlijk een hele sturende rol in. Omdat de uitzonderingen zijn het nieuws.
Ja, maar dat is een beetje kip-ei natuurlijk. Want waarom is de media daar sturend in? Omdat dat verkoopt. Ja. Waarom verkoopt dat? Omdat onze hersenen zo zijn. Ja. Dus ja, de media is... zijn onze hersenen een gevolg van de media?
Nee,
dat is natuurlijk zo.
Je hebt gelijk.
Maar het is ook andersom.
Bedankt.
En je kunt ook... Ja, dus je bent even vrijgeplaatst. Ja. Als mannetje van de media mag je even lekker je gang... Nee, ja, maar het helpt volgens mij wel om ook te kiezen. Je kunt wachten tot de media verandert. Gaan ze niet doen, wordt alleen maar erger.
Ja.
Maar je kunt ook zelf kiezen. Hey, wacht even. In mijn brein weet ik dat ik een natuurlijke neiging heb naar het negatieve, want dat doen hersenen.
Dat
ik heb een natuurlijke neiging naar het angstige, naar het negatieve. En dat is niet per se waar.
Nee.
Het zou heel goed kunnen zijn dat het tegendeel waar is. Nou, en dit is voor mij, elke dag opnieuw herinner ik me daaraan. Als ik dingen zie of als ik conflict of gedoe in de wereld, maar dat kan ook in een familie of in een relatie of tussen mijn kinderen of bij ons, dat ik denk, hey, wat is hier aan de hand? Je hersenen zeggen automatisch, die maken het scenario per definitie negatief af.
Want, en dit is een van de 10 punten in dat feitenkennisverhaal, dat wij gewoon gaan voor
de angst.
De
angst is zo'n punt. Maar bijvoorbeeld ook dat wij kloof, daar moest ik aan denken, omdat jullie vorige gesprek ook veel over dualiteit gingen.
Ja.
Dacht ik, wij zijn kloofdenkers, dus er is arm of rijk in de wereld.
Ja.
Terwijl 80% van de mensen op de wereld zit in de middenklasse.
Medium,
En die wordt over het hoofd gezien.
Ja.
En zo is het ook in het coronadebat gaat het over voor- en tegenstanders.
Links,
80% zit in het midden.
Ja.
En zo zijn er heel veel van dat soort. Dat geeft heel veel ontspanning.
Mm. Dat het leven, je weet dat het...
Er is helemaal niet zoveel strijd.
Weet je nog eentje? En daarna ga ik het boek lezen, maar ik vind dit echt interessant.
Bijvoorbeeld ik ben vergeten hoe die ze allemaal precies noemt. Daar is het te lang geleden voor. Maar wat ik een hele mooie vond, was dat wij gevaar verkeerd inschatten. En dat we dus korte termijn gevaar groter maken in ons hoofd dan het echte gevaar. En daardoor denken we, dus dat komt ook door hoe media daarop inspeelt. We denken bijvoorbeeld dat misdaad een groter gevaar is dan bijvoorbeeld klimaatverandering. Dat is heel abstract. En
omdat
dat
gewoon langzaam...
Dat kunnen we zien. En dit weet je echt. Als je ik dit nu tegen jou zeg, denk je, ja, dat wist ik ook eigenlijk wel. Maar kijk maar eens hoe je ondertussen je emoties of je andere dingen laat beïnvloeden door korte termijn nepgevaar in plaats van door lange termijn echt gevaar.
Uiteindelijk zijn we ook een soort kikkers in een pan.
De hele tijd. En hij zegt, wat hij zegt, dat vind ik wel een fijne nuance. Hij zegt, er is wel echt gedoe in de wereld en er is echt een heleboel beter te maken. Alleen pas als we gaan zien wat de feiten zijn, kunnen we kiezen wat de echte dingen zijn die we beter willen maken. In plaats van dat we ons gek laten maken over allemaal dingen die er niet aan de hand zijn. En dat is, vind ik, een hele opluchtende, relativerende, fijne manier. Ja, inderdaad, dan kunnen we tenminste onze energie geven aan de dingen die werkelijk verandering nodig hebben.
Feitenkennis. Hans Rosling staat in de boekenkast. Ik zal alle boeken, ook de vorige van David, even op de site zetten. koekeroe.nl/365. Ik moet eerlijk zeggen, maar ik vind het juist leuk dat je deze 3 noemt, Arjen. Want ik, door gesprekken die ik met jou beluisterd heb, wist ik bijna zeker dat de zin van het bestaan sowieso lang zou komen.
Ja, heb je die niet al 20 keer gehad?
Zeker, nee, daarom. Maar ik voelde wel, kijk, dat maakt niet uit als het een essentieel is geweest voor jouw reis. dan had je hem zeker mogen noemen. Maar er zijn er gewoon zoveel, wil je zeggen.
Ja, en ik vond het ook leuk om iets wat meer aan de randen van die persoonlijke ontwikkeling. Kofi was al natuurlijk best wel best wel in het midden natuurlijk. Nee, maar
dan doe je wel juist die achtste.
Ja, wil je dat ik iets zeg over Viktor Frankl?
Nou, dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, dus doe het.
Het is wel grappig dat ik was dat boek aan het lezen. Viktor Frankl, Joods psychiater, terechtgekomen in de vernietigingskampen van de Duitsers. En ik was dat boek toevallig aan het lezen, ook al 12 jaar geleden, denk ik, toen ik in een conflict zat met een leidinggevende van me. Ik was ergens nog in loondienst. En ik had elke vrijdagmiddag om 3 uur, moest ik bij hem komen om verslag te leggen van mijn resultaten. En ik zat daar, dat was voor mij, eigenlijk al de hele week stond in het teken van die vrijdagmiddag dat ik daar naartoe moest. Klamme handjes, hoofdpijn. Voelde me ook gedurende de hele vrijdag steeds moeier worden en ergens zin in. Want ik moest dat gesprek waarin ik weer met hem ging bespreken dat de resultaten tegen waren gevallen of dat het anders was gegaan, noem maar op. En ondertussen las ik dat boek en hij omschreef hoe hij terecht kwam in die kampen. Hoe hij door de nazi's werd mishandeld en hoe zijn geliefde, zijn familie werd omgebracht. Een afgrijzelijk holocaustverhaal. Tot hij op een dag besloot in een van die barakken. Hij zag, hoe kan het nou dat er sommige mensen om mij heen deze ellende kunnen dragen en andere mensen niet? Die gaan eraan onderdoor. Wat is hier aan de hand? En vanuit zijn psychiatrische blik is hij dat gaan bekijken. En hij kwam toen tot de conclusie, dat ligt er maar aan één ding, namelijk de ruimte die we nemen tussen wat er buiten ons gebeurt en wat dat vervolgens binnen ons teweeg brengt. Zij noemde dat, het is een cliché geworden, maar het verschil tussen de stimulus en de respons. Dus hij zegt, er zit ruimte tussen. Er is iets buiten, de stimulus, het komt op je pad. En je hebt daar een bepaalde emotionele respons op. Nou, de meeste mensen zijn zich niet bewust van die ruimte. Nee. En dan ben je dus een zakje in de wind, een bal op de golven. Dan is de buitenwereld, is jouw binnenwereld. En hij zegt, zien van die ruimte, dat geeft je menselijke vrijheid terug.
En want je bepaalt...
Jij bepaalt namelijk precies. Wat ook maar de stimulus is. Jij bepaalt jouw innerlijke respons daarop.
Exact.
Er is ook veel onderzoek naar gedaan. Een werkelijke emotie duurt maar een minuutje of zo. Daarna is het een keuze geworden. Want die emotie blijft niet. Die verdwijnt weer. En in die tussenruimte, daar zit die menselijke vrijheid. In elke situatie. En ik dacht, hoe kan ik nou elke dag stress krijgen van een leidinggevende voor terwijl hij is natuurlijk zo in de meest zwarte punt in de menselijke geschiedenis waar we ooit met elkaar geweest zijn. En hij weet dit te bedenken. Dus toen ben ik teruggegaan naar die leidinggevende en ik heb gezegd, nou, dit en dit zit me dwars. Ik wil eigenlijk dit nu niet meer zo doen. En dat hele gesprek ontdooide, ging open. Hij ook zo, ik zag er net zo tegenop als jij. Ik vond het ook verschrikkelijk, want ik moest elke keer weer met moeilijke dingen komen om jou je werk leuk te laten vinden. We hadden allemaal bullshit verhalen over elkaar die allemaal niet klopten. Maar pas toen ik de ruimte pakte tussen de stimulus en de respons. En dat is nog 1 miljoen keer daarna gebeurd. Viktor Frankl heeft op allerlei manieren nog daarin geholpen. Dus lees dat boek.
Ja, absoluut. Nee,
Man's Search for Meaning. De zin van het bestaan. Ja. Prachtig.
Ik denk, jongens, dit is altijd het begint een soort cliffhanger te worden, David. Dat als je hier bent, dat ik dan eigenlijk alweer voorsorteer op een volgend gesprek. Maar ik ga dat zeker doen, want ik vind het te kort om nog heel erg het over liefde te hebben. Of eigenlijk over relatie. Dat vind ik namelijk zo mooi. Dat jullie definitie van relatie is de organisatie van liefde. Vind ik top. Omdat dat lijkt een soort haaks op elkaar te staan. Want liefde kan je toch niet organiseren. Maar je kan het wel faciliteren.
Het zijn in ieder geval twee hele verschillende dingen.
Ja.
Dus de liefde is liefde. Daar kan heel kort over zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat het lukt. Nee. En dat zit hem veel meer in de organisatiekant daarvan. Ja, en dan is er ook nog een gebied. Maar dat gaan we dan...
Nee, we gaan. Ja, want ik wil nog twee dingen zeker bespreken. Want ik heb het vorige keer ook niet met jou gehad over de dood. Maar laat dat dan klassiek het echte einde van het gesprek zijn. Misschien ga ik wel een nieuwe vraag introduceren. Dankzij jou, Arjen, want ik hoorde dat in een gesprek met Thijs Lindhout. Waar ben je verdrietig om? En dat was jij toen nog niet helemaal over uit hoe het bij jezelf was. Maar ik vond het heel erg fascinerend. Omdat je wel zoiets had van, dat is een vraag die ik vaker stel aan mezelf of aan anderen. Omdat daar natuurlijk heel veel in zit.
Ja, die kwam uit, dat volgens mij geef ik ook in die podcast met Thijs, geef ik ook de eer aan David die met die vraag kwam. Waar ben je nou werkelijk verdrietig om? Omdat er veel van je
je drive van nu is het...
We zijn natuurlijk pijnvermijdende wezens. Ja. En daardoor wordt veel van wat we doen onbewust eigenlijk ingegeven door het vermijden van pijn en verdriet. En ik denk wel dat ik lange tijd, ik heb zelf in ieder geval een lange tijd het verdriet met me meegedragen dat ik niet oud word. En dat is daar heb ik rationeel inmiddels wel afscheid van genomen. Maar ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat zo gauw er bij mij stress ontstaat of zo gauw er bij mij pijn ontstaat, dat het nog steeds daarmee te maken heeft.
Ja, als vroeg hersenvliesontsteking als kind en suikerziekte. Heb je nu nog steeds, want dat heb je altijd.
Ja, daar kom je niet meer vanaf. Nee. Ja, kijk, dat is natuurlijk maar een verhaaltje, want voor hetzelfde geld...
Zit wel in je hoofd.
Maar dit is de betekenis die ik er zelf aangegeven heb. Ja, ik was ernstig ziek op mijn 9e. Toen heb ik een paar weken in het ziekenhuis gelegen en vervolgens kreeg ik diabetes toen ik 12 was. En toen ik bij de arts kwam daar, toen hadden we zo'n gesprek. Het is nogal een soort waas, maar ik kan het best nog wel terug voor me zien. Zo'n klassieke huisartsenkamer met zo'n skelet naast zijn bureau. En het was er allemaal. Zo'n dharma aan de muur, weet je wel, zo'n plaatje. En hij vertelt aan mij, oké, je hebt diabetes. Dat betekent dat je vanaf nu dus jezelf moet gaan injecteren met insuline. En mijn moeder, die was ook natuurlijk ook van in de war. En die stelde wat vragen van, wat betekent dit nog? En ik herinner me echt bijna letterlijk nog hoe die arts mij aankeek en zei, nou, suikerziekte, daar kun je gelukkig in Nederland prima mee leven. Niet zoveel aan de hand. Je wordt alleen, 15 jaar minder oud. En dat is toen, moet je je voorstellen, jongetje van 12, kan dingen toch natuurlijk nog totaal niet in perspectief zien. En ik hoor dat ik 3-4 weken het ziekenhuis in moet, zo net rond de kerstperiode, want het was half december, om te leren spuiten, om mijn eigen bloedsuiker goed te krijgen, dat hele stuk. En ik hoor dat ik 15 jaar eerder dood ga. En dat is een groefje geworden in mijn programmering. Dat zit ergens in mijn hoofd waar ik weet niet, dat heeft heel veel dingen beïnvloed daarna.
Ook dan is zelfs ook positief natuurlijk, want ook deze shit is dan weer mest.
Heel veel, natuurlijk. Maar dat is iets wat ik nog steeds met me meedraag. Het lukt me niet om het allemaal te leven.
Nee.
Dus daar zit... daar zit dus ook haast of ook de twijfel om kinderen te krijgen. Had allemaal met al die dingen te maken. Ongelooflijk veel mooie dingen beleefd. Misschien zelfs de hele Ziggo Dome ambitie komt daar ook uit voort. Ja. En daardoor, dat was misschien ook die grond wat je net vroeg van, toen Jip dat zo via die afscheidsbrief zei, waar landde dat toen in? Nou, dat landde bij mij heel erg hierin. Ja. Maar waar wacht ik nog op?
Ja. En jij, David, waar ben jij verdrietig om?
Ik heb natuurlijk nu even de kans gehad om daarover na te denken. Er kwamen wel zo wat verschillende dingen voorbij. Ik heb niet echt één groot ding waar ik verdrietig om ben. Er is wel een groot verdriet. Maar dat is niet een soort situationeel verdriet. Maar het is, dat is denk ik toch wel verdriet. Dat is de... Ik zou graag een warmere band met God hebben. En dat is door verleden... opvoeding en is dat allemaal weer moest ik dat allemaal weer opnieuw uitzoeken? En daar zit ik nog middenin.
Ja.
Maar, en God, universum, innerlijke stem, je noemt het maar universum.
Destiny.
Ja. Ik mis wel een...
Een superrelatie met God.
Ik zei dat geloof ik in de vorige keer. Zei ik de vorige keer ook geloof ik. Dat weet ik. Ik weet ook nooit meer precies wat ik nou wat heb gezegd. Maar in ieder geval, ik heb lang gedacht dat ik op zoek was naar mijn vader. En Patrick Kikker, die zei op een gegeven moment, is het niet stiekem je vader?
De vader.
Ja.
Ik ben niet op zoek naar je vader, maar naar de vader. En daar zit ik nog steeds op de kou.
Ja.
En dat heeft heel veel goeds gedaan, want daardoor is het met mijn vader verder helemaal prima. Ik dacht, die man heeft gewoon precies gedaan wat hij moest doen. Dat was helemaal geweldig. Dus die is een soort van gevrijwaard. Maar er kwam een nieuwe vraag achter vandaan. En die is wel echt groot. En daar zit een soort, is het verdriet? Is het weemoed? Is het leegte? Ik weet het niet precies. Maar ik ben daar heel dankbaar op.
Ja, ik kan wel zeggen,
heel
goed.
Ik vind het een heel inspirerend gat of leegte.
Het is ook een beetje zoeken naar wat thuis is, toch? Is dat niet ook voor jou?
100%.
Dat hele godsbeeld ook een thuisbeeld is. Een plek waar je gewoon helemaal, waar het helemaal
Wat ik in de zweethut, waar ik echt in de zweethut ervaar, hier ben ik thuis. En dan voel ik ook die eenheids, ervaring. Mm-hmm. Maar zodra ik weer het leven inloop en al helemaal het echte leven inloop, als in werk en supermarkt en het gewone gedoe van het gewone leven. Ja. En daar ervaar ik wel veel leegte omheen. Ja.
Maar ik zou wel, maar dan scherm ik heel erg met jullie eigen lessen over de relatie, waarbij les 1 ongeveer is, verwacht niet dat die ander jou gelukkig maakt. Ik hoop ook niet zo voelt hij niet hoor. Maar dat er dan ook nog in zit, dat je dan toch ergens hoopt dat God jou gelukkig gaat
gered
maken.
Te worden.
Ja.
Nee toch? Is dat het?
Nou, het is een mooi liedje van Maarten van Roosendaal, toch?
Dat ja, red me niet. Ja, ja, ja.
Een keer gedragen te worden in plaats van...
volgens mij hadden we het hier de vorige keer op de gang over, als ik me goed herinner, Giel. Maar er zit wel... Ja, misschien herken je dat ook wel, maar er zit wel wat... Ik heb best wel veel eenzaamheid ervaren en ook wel veel tegenwind.
Ja. Ik vind het ook helemaal dat je deelt, hoor, want het is echt het diepste van de kern van... Ja, ook een soort, ben ik nou goed genoeg en wie ben ik?
Maar ook dat je de moed en de dapperheid hebt om wel je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Nou, dat heb jij al veel vaker gedaan dan ik. En dan gaat daar ook weer de hele wereld daar dan weer wat van vinden. Ja. En dan is dus mensen de hele tijd maar bezig om daar iets van te vinden. En dan heb je dan ook allemaal maar ongevraagd daar iets mee te doen. En daar komt een zekere, wel een zekere eenzaamheid mee omheen. En ik heb me wel eens afgevraagd, waarom doe ik dat nou toch weer? Ja. Nee, dat, maar goed, dat is inmiddels te laat.
Waarom zoek ik het voor? Ja.
Voordat we...
En jij dan? Heb jij daar een antwoord op?
Ja, op de vraag, waar ben ik verdrietig op? Nou, ik moet zeggen dat het heel erg bij David aansluit. Een soort... maar dan leg ik het heel erg bij anderen neer. Maar dat ik begrijp soms niet waarom mensen zo doen zoals ze doen. En dan bedoel ik het... natuurlijk heb ik het niet over leuke dingen. Nee. En dan probeer ik daar wel overheen te kijken dat dan ook maar gewoon een uiting is van een onzekerheid. En in die end, hè, alles is liefde. Mm-hmm. Maar dat vind ik dan zo zonde. En dan, daar kan ik wel echt verdrietig om zijn. Ja. Ook omdat ik er daar zelf dus ook door geraakt word, want verkeerd begrepen. Of dan probeert een ander je klein te maken. Ja. Wat natuurlijk meer zegt over die ander, maar het feit dat ik daar wel door geraakt word, zegt ook genoeg over mij.
Ja. Ik vind het wel een mooie emotie. Ik heb daar wel veel zachter mee naar leren kijken. Mm-hmm. Dus verdriet is iets wat voorkomen moet worden, helpt mij niet.
Nee.
Want het is er.
Ja.
En daarom vind ik dit wel een mooie... je kunt het voelen. Dit gesprek krijgt ook ineens er komt een andere lading in meteen. Je kunt dat voelen. En ik denk dat je het als luisteraar ook kunt voelen. In die breekbare zoektocht naar wat is dat dan? En dat is volgens mij het cadeau. Dus omarm al die emoties, want ze doen namelijk allemaal mee. Dus het is een mooie vraag, maar zeker niet bedoeld als het zou er niet mogen zijn. Of nee, het is er. En dat is iets om dan weer te onderzoeken. Dus het doet allemaal mee en verdriet heeft daar een keurig mooi gewaardeerd plekje in.
Ja.
Voordat we gezellig gaan hebben over de dood, waar ik heel benieuwd ben hoe jullie daarnaar kijken, wil ik toch eerst even wat concreter naar. We hebben het echt wel gehad over de toekomst van 365 dagen succesvol, maar ook weer niet echt. Wat? Ik bedoel, ik luister deze podcast en ik heb misschien vast wel eens een keer een boekje of een event gezien van David de Kok en Arjen Vergeer. Wat kan ik nu doen als ik denk, ik wil wel daar niet zozeer in de hand meegenomen worden, want je doet het zelf, maar... Wat gaan jullie aanbieden?
Nou, dan zeg je, ik denk dat het wel degelijk aan de hand wordt genomen.
Ja, dus, op een fijne manier,
Nee, want dat is juist...
Je moet wel zelf lopen, laat ik het zo zeggen.
Ja, nou, ook dat is maar een vraag. Omdat wij heel, heel groot voorstander zijn van het samen doen. En wat ik steeds meer ben gaan waarderen, echt, dat is echt een ontdekking van dit te doen. Want we hadden gewoon een boekje geschreven, Arjan zei het altijd een beetje, nou, doe het zo en het komt dan goed. En dat lukt in heel veel gevallen ook zo. Maar dat maakt je nog niet diep gelukkig. Terwijl het bij elkaar brengen van mensen in die events, dat lukt nu steeds beter ook online. Dat zijn ook weer groepjes. Mensen ontmoeten elkaar daar. Bijvoorbeeld dat we samen mediteren 2 keer per dag. Bijvoorbeeld dat we in allerlei diverse programma's die we nu hebben gemaakt, brengen we mensen samen. En dat zijn van hele kleine groepjes naar wat grotere groepen. Maar daar vindt die herkenning plaats.
Ja. Maar goed, dan is het meer hand in hand met z'n allen in plaats van papa die het kindje
In die zin is het... als je dat bedoelt, dan...
Maar hand in hand is, vind ik, een hele lekkere gedachte.
Je gaat een soort van daar al in mee.
Ja.
En dus het idee van mensen bij elkaar brengen is volgens mij 1. En dan vervolgens het op een manier aanbieden dat attractief is. Wat eenvoudig te doen is. In veel gevallen gewoon in een paar minuten per dag. Maar op het moment dat je dat in ritme doet, dus niet alle theorie in één keer, maar gewoon stap voor stap dat zo doen. Ja, ik denk dat ons dat best wel goed lukt.
Ja, ik geloof heel erg, en dat is denk ik wat we de komende tijd met 365, dat is de stem die we belangrijk willen maken, is dat de toekomst is echt samen. We hebben het niet meer, het hele idee van het zelf. Residu van wij moeten het allemaal maar alleen doen.
Ja.
Dit is al die eenzaamheid, het is helemaal niet nodig. En je kunt elkaar opzoeken. En wat we bijvoorbeeld gedaan hebben, is we hebben onze online 365 Academy. Als je naar onze website gaat, of misschien naar die van jou ook, een linkje, dan kun je gewoon aanmelden. Dat is gratis. En dan krijg je daar toegang toe. En dan ben je onderdeel van een community van mensen die graag willen leren. Nou, daarbinnen zijn ook wel dingen die je kunt kopen, lidmaatschappen die je kunt afsluiten allemaal. Maar je kunt daar in eerste instantie ook gewoon bij om door dagelijks er even mee bezig te zijn en door onderdeel te worden van een groep mensen die met elkaar iets van het leven wil maken, wat het ook maar is. En ik denk wel, we hebben nog wel eens vaak zitten evalueren van wat maakte nou de magie in die zalen? Was dat nou echt dat wij daar die stap uitlegden of dat we dit grapje maakten of dat we deze mooie familieopstelling of die goede meditatie? En het was uiteindelijk vooral het feit dat we mensen bij elkaar brachten die gewoon like-minded, geïnteresseerd zijn in elkaar, in zichzelf, dingen willen leren. En dit nu in de 365 Academy hebben we ervoor gekozen om dat in eerste instantie zo laagdrempelig te doen dat iedereen met een e-mailadres kan zich aansluiten. Dat kun je gewoon doen. Ja. En dan kun je daarbinnen vervolgens kiezen wat je nog meer wil, wat er bij je past en wat je fijn vindt om te doen. Maar dat is de plek waar je volgens mij wilt zijn om gewoon dit stuk in je leven en wat er allemaal nog in jou zit, samen met andere mensen te ontdekken. En dat is echt, ja, I love it. I love it. Ja. Ja, daar ben ik heel enthousiast
over. En mag ik ben gewoon nieuwsgierig, ik kan ook zelf, maar wat op het moment dat je echt lid wordt van de Academy, wat krijg ik dan?
Nou, als je bijvoorbeeld kiest voor om zo'n gratis membership, om er lid van te worden, dan krijg je onze 13 stappen die we in het boek hebben omschreven. We hebben een hele videoserie omgemaakt, een training erbij, die krijg je daarbij cadeau. Je krijgt elke dag een stukje inspiratie, iets wat je kunt lezen, iets waar je een stapje in kunt zetten, krijg je daarbij cadeau. Je krijgt toegang tot de hele Academy, dus je kunt met al die mensen contact opnemen, daar groepjes mee maken, dingen mee afspreken. Allemaal mensen die, nou ja, in zekere zin een beetje ook zoals jij zijn. Dus je ontmoet elkaar daarin, dan krijg je er ook allemaal bij cadeau. Daar word je elke dag aan herinnerd. Dus dat zit allemaal onderdeel van dat stuk waar iedereen zich bij kan aansluiten. En vervolgens kun je de keuze maken van op hoe diep je daarin wil gaan en wat je wil aanpakken. Er zijn een heel aantal losse trainingen of cursussen die je kunt kopen. Maar er zijn ook veel mensen en die kiezen bijvoorbeeld voor zo'n premium lidmaatschap.
Dan krijg je alles.
Ja, dan krijg je in ieder geval dan toegang tot een hele serie aan trainingen, maar ook elke maand met ons samen een vraag en antwoord. Dus dat is gewoon in Zoom. Weet je, zitten wij aan de ene kant van het scherm en jij aan de andere kant. En dan stel je een vraag en dan geven we antwoord. En dat brengt een aantal dingen van de 365-magie. Dat zit hem in dingen samen doen.
Ja.
Maar dat zit hem ook heel erg in ritme. Dus niet zo doorbraak. Het moet van de ene op de andere dag allemaal anders.
Nee, gewoon kleine stapjes.
Maar heel micro-stapjes. Ja, en als je er elke dag ietsje mee doet, en ook dus gewoon elke maand of elke 4 weken kom je bij elkaar en dan kun je je vraag stellen en dan ben je weer een stapje verder. En anderen zitten ernaar te kijken en die denken, hey, dat ging eigenlijk ook over mij. Die hebben daar ook wat aan. Dus in dat premium abonnement, dan heb je toegang tot die vraag- en antwoord sessies, tot dus een hele serie van trainingen waar je meteen mee aan de slag kan gaan op al die gebieden van relaties, van gezondheid, van werk en geld verdienen. Nou, noem allemaal maar op. En dat zit er allemaal bij en dat kun je gewoon doen. En dan kun je vervolgens nog je specialiseren in allerlei dingen. Maar ja, als ik dat allemaal moet gaan uitleggen, wordt
het
heel lang.
Nee, ik zal laten wij, want het is me vorige keer goed bevallen, vind ik gewoon altijd leuk voor de Koekeroekies. Met de zweethuts-ceremonie die je bij Koekeroe voor €88 krijgt, vind ik gewoon heel vet.
Dat hebben we ook best veel gedaan. Dat
dat vind ik gewoon leuk. Laten we hier ook iets van een code afspreken.
Ja.
Maar vooral mensen goed geïnspireerd hebben.
Hoe meer zielen, hoe meer vrouwen. Ja. Het is echt zo tof om zo samen bij elkaar te komen.
Samen, die verbinding, dat is toch wel weer dat is waar het hier dit hele gesprek weer over ging. Lekker, jongens.
Maar dat moet ook, joh. We zitten zo in een maatschappij die alleen maar gaat over alles in je eentje doen. Ja. Overal word je zelf op beoordeeld. Je wordt door politiek, door schoolsystemen, door belastingssystemen. Alles wordt je alleen maar op jezelf teruggeworpen. Mm-hmm. En zo zijn wij niet gemaakt. Nee. We zijn geen eenzame dieren.
Komt hier nog een boek over?
Ja.
Top.
Ja, de kopij is bijna af. Hè?
Okay. Ja, we zitten nog wat met de titel te schuiven. Maar de doelstelling is dat die einde van het jaar verkrijgbaar is.
Nee, september. Oké. Okay. Ja, hij staat in september.
Nou, voor die tijd hoop ik dat we in ieder geval de relatieaflevering dan al gemaakt hebben.
Morgen de hele dag weer schrijven.
Ja, precies. Maar die gaat dus heel erg over dit eigenlijk. Gewoon het samen in plaats van alleen zelf.
Ja, echt het einde van de eenzaamheid.
Fantastisch. Het einde van de eenzaamheid.
Nou, zo heet het wel. Goede titel trouwens. Ja. Zo heet hij niet. Maar dat is wel. Maar we omschrijven 5 fases van verbinding. Waarin je dus leert om jezelf vanuit die verbinding met jezelf en je innerlijke oorsprong te verbinden. Vervolgens met de wereld om je heen en zelfs met het grotere. Dus niet van het ego naar eco, nou, noem maar op.
Ja.
En daar denk ik dat we een aantal mooie oude 365 ideeën combineren met een paar mooie nieuwe ideeën. Hmm. Die echt alleen maar hierover gaan. Dus ik ben zelf ook wel nieuwsgierig om het zo meteen als het af is.
Ja,
we zijn nu nog hard aan het schrijven, maar het ontstaat onder onze handen. Dus ik weet nog niet wat het wordt.
Nou, wij gaan wat mij betreft mooie dingen doen. Want dit sluit volledig aan op mijn eigen reis en waar Koekeroe mee bezig is.
Oh ja, nice. Leuk.
Ja, de dood. Dat is vorige keer niet besproken bij jou. Of tenminste, ook weer wel een beetje, David. Maar om te beginnen ben je er bang voor.
Is dat een goed moment om even te plassen?
Wil je plassen? Ja, zeker. Dan doe ik het.
Oh, de dood, plassen. Ja, okay.
Maar betekent dat je bang bent voor de dood als je moest plassen? Of was het puur toeval?
Nou, dat is zeker wel een tijd zo geweest, denk ik, ja. En het is ook niet dat ik er nou zo naar uitkijk.
Nee. Nou ja, dat zou laatste zou wel kunnen. Zeker met alle inzichten die jij ook in de zweetten zou hebben gekregen. Dat je bijna, denk dan wel vet.
It's a good day to die.
Dat zeggen we vaak bij de zweetten. Nou, it's a good day to die. Maar het is meer voor mij in ieder geval meer een herinnering aan dit is het moment.
Ja.
Kijk, dat we doodgaan, of wat is er na de dood, dat zien we dan wel. Dus dat is een beetje onzinnig om daar nu heel erg hierbij stil te staan. En ik weet het gewoon niet.
Nee. Dus, maar ik vind het wel leuk om er wel, en ik snap dat het onzinnig is, maar je hebt toch een aanname over wat denk je dat er gebeurt?
Ik weet echt niet.
Nee, maar je hebt natuurlijk weet je
niet. Nee, ik weet dat er, als je mazzel hebt, dat er heel veel, is het DMT wat dan vrijkomt? Ja, je cellen hebben allemaal DMT en die gaan het in één keer releasen als het doorkrijgt dat het aan het sterven is. En dat lijkt me geweldig om dat op die manier een keer mee te maken. Maar het is zeer zeker niet dat ik uitkijk naar de dood. Ik vind het leven echt geweldig. En ik hoop dat het nog heel lang creërend mag voortduren.
Mm-hmm.
Maar als ik naar mijn oma kijk van 94, dan snap ik ook dat er een moment komt waarop het heel fijn is als het ophoudt.
Ja.
Maar
denk je dan dat het echt ophoudt? Dat zit toch ook een beetje verborgen in de vraag. Wat denk je dat er gebeurt? Als jouw oma straks komt te overlijden, of gaat het op in een energie? Ja, ik heb vele...
Ongetwijfeld.
Ik zat er toevallig van de week over na te denken. Zou ik nou gecremeerd willen worden of zou ik naar aarde besteld willen worden? En dan weet ik... Zou
een
ik
boompje
nog
moeten, wil jij toch worden? Is dat er weer een boompje uit je
Dan, eigenlijk vind ik dat je gewoon niet naar je dood moet willen regeren, organiseren, wat dan ook. Dus dat moeten ze dan maar bedenken. Dan ben ik er in ieder geval in die vorm niet meer. Maar als dat ik dat dan toch zelf zou mogen bepalen. Wij komen uit letterlijk uit de aarde. Mm. We zijn gewoon de elementen van de aarde. Nou, dat is ook wel weer mooi om daar naar terug te gaan, dacht ik ineens.
Maar je kan ook zeggen, ik heb dit zelf door, maar ik zit te denken, je kan hem ook zo draaien. Wij komen letterlijk uit het vuur, want het is allemaal begonnen met een oerknal. Dus
en dan ga je weer, nou doen we de helft, de helft in het vuur. Ik vind de dood een heel magische kracht en het heeft voor mij vooral heel veel, of het is heel veel gaan betekenen sinds ik het omarmd heb, als er komt een dag. En ik weet niet of het morgen is. Ik weet niet of het over 100 jaar is. Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Maar ergens daartussen. Dat ik ook een keer mijn hoofd te rusten leg. Het kan ook wat dramatisch zijn als je jezelf tegen een boom rijdt of iets anders. Maar dat is een kort moment. En dan, wat er dan is, dat zie ik wel. Maar de herinnering daaraan. Dus het vrede sluiten met het, with the inevitable. Met het onvermijdelijke.
Ja.
Dat heeft heel veel betekend. Want dan, en dat zeg jij toch heel vaak, van je hebt, wat is het, 2 levens. En het tweede leven begint als je beseft dat je er maar eentje hebt.
Oh, mooi.
En
dat is die van jou, Arjen.
Ja, ik weet niet of ik hem zelf bedacht heb, maar ik zeg het wel vaak. Ja.
Ik heb hem in ieder geval van jou. En en Google weet dan waar die vandaan komt. Maar je hebt 2 levens en je tweede leven begint als je beseft dat je er maar eentje hebt. En dat heeft, dat is natuurlijk bij je begonnen.
Ja, exact.
Maar dat heeft heel veel nu betekenis gegeven. En we komen allemaal een keer aan ons
ja,
eind.
Dus die zekerheid geeft wel de kracht om het nu...
Nou, ik denk dat heel veel mensen nog helemaal niet echt geboren zijn. Die zitten dus in hun eerste leven en niet in hun tweede leven. Dus die zijn bezig met niet doodgaan. En dat is denk ik onhandig.
Ja.
En soms, kijk maar hoe dichtverzekerd wij zijn. We zijn in Nederland of het meest dichtverzekerde land van de wereld. Dus we zijn tegen allerlei dingen verzekerd die helemaal niet hoeven. We hebben allemaal nog een wegenwachtabonnement, terwijl onze auto's nooit meer stilstaan. En, enzovoort. Dus we zijn allemaal heel erg bezig met dat het met meer met veiligheid. En ik denk dat het enorm helpt om juist ook het avontuur toe te laten. Dat betekent niet dat ik nou zeg alles maar op. Dat is helemaal niet wat ik hier...
Geen roekeloosheid.
Nee, maar dat is weer de andere kant. Ja. Maar dat het uiteindelijk ook ten koste kan gaan van het leven zelf.
Levensgeluk, ja. En hoe wil je herinnerd worden?
Nou, ook dat vind ik eigenlijk een vraag die is niet aan mij. Dat...
Ik snap deze voorzichtigheid. Maar tegelijkertijd ga ik dan toch weer even terug naar Jip. Naar waar we mee begonnen met een mooie... Met een uitvaart die heel veel inspiratie gaf. Mm-hmm. Ja, dat is toch een bijeenkomst om iemand te herinneren.
Jip is voor mij niet dood.
Nee, precies.
Dus als je het dan hebt over...
Maar dat is juist het mooie van herinnering. Daarom, dus je gaat niet dood, maar je wordt wel herinnerd.
Zeker, maar liefde is tijdloos.
Ja.
En Jip is meer bij ons dan voordat hij overleed. Dus door de keuze die wij maakten. En niet alleen wij, maar heel veel mensen daar. Ja, is die gewoon met ons. Ja. En heb ik er dus ook niet heel diep over hoeven rouwen.
Het nee,
kwam dat wel op een later moment.
Dat het ineens even bam erin hakte, ja?
Nou, dat is aan jou gekoppeld. Dat heb ik met je gedeeld toen. Maar volgens mij niet in de podcast. Want jij had een programma. En daar kwam een meisje met een gitaar.
Oh ja, Mark Aalbouw.
Juist.
Ja.
En ik zat dat op YouTube. Want het werd een heel ding. En ik snapte later natuurlijk ook wel waarom. Maar, en ik zag dat op YouTube. Want ik kijk verder nooit televisie. En ik zag dat. En ik zag dat met... Eigenlijk in eerste instantie wat het met jou deed. Tijdens dat je dat zo aan het ondergaan was. Het was gewoon een soort van... hier kon je niet tegen wapenen. Als je hier maar iets mee hebt. Als je maar iets daarin voelde. Nou, jij brak daar helemaal. En Sander zat volgens mij naast je. En die brak helemaal erin. En ik zat dat zo te kijken en ik voelde dat zo mee. En pas toen ik mijn tranen toeliet, voelde ik dat het eigenlijk voor Jip was. En ik had er nog nooit om gehuild zelfs. Ik had gewoon nog niet de emotie toegelaten. Ik weet niet, ik had hem denk ik ook niet herkend, omdat wij namelijk meteen in creatie zijn gegaan.
Ja.
En misschien zat er ook wel een stukje spiritual bypassing in. Dat wij gewoon heel hard zijn gaan werken en we zijn die opdracht gaan uitvoeren. Maar dat was misschien wel meer zijn opdracht om hem niet te laten sterven dan... En toen zat ik, want hoe lang is dat geleden? Een jaar of 6, 7, misschien nog wel langer geleden.
Ja, langer. 7 zeker, misschien
zoiets,
bijna 10.
Ja. Nee, in ieder geval...
Nou, dat kan natuurlijk niet.
Dat kan niet in het geval van Jip, maar met ergens zoiets. Het is in ieder geval in mijn herinnering een paar jaar nadat dat gebeurd was. Moet je eens voorstellen, dus ben je een paar jaar al hakken, zagen, duwen en wat is die vaak bij ons? En er komt één zo'n meisje met één gitaar van een liedje wat we nog nooit hebben gehoord. En die breekt door alles heen.
Ja.
En ik ben daar ongelooflijk dankbaar voor. Dat was toen landde het eigenlijk pas. En toen kon ik ook, denk ik, dat harde werken ook voor het eerst loslaten. En het van ons maken.
Mooi.
Het is,
De helende kracht van muziek en woorden. Top.
Yes. Nou, en ook de ontwapend. Ik was ontwapend. Dus ik kon niet...
Guard down.
Hier kon ik niet meer tegen... geen enkel beschermingsmechanisme werkte meer. En dat vond ik er zo tof.
Ik wil toch de vraag nog een keer stellen. Hoe wil je herinnerd worden?
Ja, het maakt me gewoon echt niet uit. Dat is aan de mensen die... misschien komt er wel helemaal niemand. En dat denk ik ook niet. Mijn grootste verdriet... Ik heb er net tijdens het plas nog even over nagedacht. Is misschien wel... dat ik mijn zoontje en mijn dochtertjes dan achter moet laten. Maar het verdriet lijkt me nog groter als het andersom is.
Ja.
Dus daar zit een soort natuurlijke volgorde in dingen. En als dat een beetje mag belopen. En als dan Herman Brood My Way wil spelen. dan is het denk ik wel goed.
Okay.
Dan is het mooi. Ja.
Arjen, je hebt er over na kunnen denken. Om te beginnen, ben je bang voor de dood? Want daar hebben we het net een beetje over gehad. Die scène in...
Bij de arts.
Bij de arts.
Ik ben niet bang voor de dood, maar ik ben wel bang voor het sterven.
Ja, dus ja, het proces. Okay.
Ja, dus dat lijkt me akelig.
En wat denk je dat er gebeurt? Ik snap David dat hij zegt, we weten het niet. Maar
als ik eenmaal voorbij de bruggetje ben, ja, zeg maar, dan ik geloof in het grote niks. Dus het houdt op. Dus er gebeurt met mij, hoe ik ernaar kijk, helemaal niks. En dat is ook de reden waarom ik niet bang ben voor de dood zelf. Omdat, weet je, als ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er is, dan ben ik er niet. En dat is
maar dit is wel grappig, want dit is niet waar jullie, en dat is misschien ook wel weer de kracht, waar jullie elkaar in vinden als het gaat. Nee, ik zie daar wat dan, dat maakt
nee,
niet uit.
Hoeveel. Nee, helemaal nee. niet, maar dit geldt op heel wel meer ja. plekken. Maar ja, en
bijna op alles. En dat is, nee, maar dat is juist, dat nuanceert het dus ook meteen heerlijk. Dat is toch fantastisch? Ja, laten we het vooral niet met elkaar eens zijn.
Nou, ik ben daar heel, de processen in het lichaam stoppen. Dus daarmee stopt ook de waarneming en daarmee stopt ook mijn bestaan.
Ja.
En dat vind ik ook een hele. Dus ook een uitgangspunt waar ik heel goed vrede mee kan hebben hoor. Dus ik ben bang voor de eenzaamheid of misschien de pijn van het sterven. Dat lijkt me een akelig proces. Dus laat me gaan op een onbewaakt ogenblik. En voor de rest, daarna maakt het me echt werkelijk waar geen fluit meer uit.
En hoe wil je herinnerd worden?
Ik hoop dat mensen dan zeggen: wat hebben we gelachen en wat hebben we van elkaar gehouden? Dat we dat kunnen zeggen met elkaar. Of dat over me gezegd wordt. Ja. Het is wat leuk dat hij er is geweest.
Ja.
Zo, wat hebben we een goede tijd met elkaar gehad. Dat hoop ik heel erg.
Sorry hoor, het is toch een beetje raar. Want we doen net alsof dat sterven een moment is. En volgens mij is het helemaal geen moment. Het is nu aan de gang. We zijn nu weer een paar minuten dichter bij de dood. Mm. En die herinnering aan. Dus het is ook wel mooi om het naar zo'n punt te drijven. Want dan krijg je een hoe zou het zijn als. Maar we weten één ding zeker, zo gaat het in ieder geval niet zijn. Nee. Dus daar zit ook alweer die onzinnigheid. Maar wat nou als het een proces is in plaats van een punt?
Ja.
En als sterven nou een proces is, dan kun je jezelf hele nieuwe vragen stellen. Ja. Oké, wat doe ik dan in de tussentijd? En ik zit namelijk naar je te luisteren nu je dat zo zegt, Arjan. En dan denk je, dit doe jij nu al.
Ja,
wat bedoel je,
ja, maar dat is toch top?
Dat jij zegt, ja, ik hoop dat ik herinnerd word als dat we hebben gelachen.
Maar daar en dat gaat het eigenlijk, misschien moet ik de vraag ook.
Dat is ook de uitnodiging van de dood.
Ja, maar wacht er dus niet op totdat.
Nee, maar je laat nu al die herinnering achter, tuurlijk.
Ja, hoe wil je herinnerd worden? Alsof, ja, ik wil graag nu met mensen
dat
zijn.
Dat mensen nu al denken.
In vol bewustzijn en met elkaar. En dat is dan samen sterven of zo. Dat is ook in de gezamenlijkheid de tijd laten doen wat het doet. Of eigenlijk nog anders, we zijn veel meer onderdeel van de natuur dan we onszelf bewust beleven, denk ik. Dus daarom scheren we ons, daarom eten we met mensen vork, daarom zijn we. Dus we gaan steeds verder van de natuur af. Maar ik denk als je de natuur werkelijk omarmt, dan is het ook veel. Dan gebeurt dat ook veel meer letterlijk in je handen om je heen.
Bestaat ook geen tijd. Proces. Dus de herinnering is er nu al, of het is er. Ik ben blij dat je het even nuanceert, maar ik ben ook blij, Arjan, dat jij gewoon begreep hoe ik de vraag bedoelde.
Dat we al zo moeilijk over doen. Ja, precies. Je ziet dat we duidelijk verschillend zijn.
Ja, dat is top.
Ik werk gewoon een beetje mee. Ja. Dat heb je.
Thanks, jongens. Nu al een mooie herinnering. Ik zeg nog even dat je tegenwoordig op Spotify kan raten, sterretjes geven. Als je het weet te vinden, knap. Het lukt mij niet, maar het is belangrijk. Laat een reactie achter bij YouTube. De bel gaat. Dan wil ik toch nog even eindigen, omdat we het er net iets over hebben. Met voor mezelf weer even die drive. We zijn allemaal terminaal. Iedereen gaat dood, maar niet iedereen leeft echt. Dus leef. Bedankt jongens. Tot de volgende.
Yes.
Tot de groet. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom hier dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja, koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.